Dames en heren, hartelijk welkom. Deze vergadering van de Raadscommissie Bedrijvigheid van de gemeente Renkum. Het is vandaag 2 december. En wij hebben een redelijk volle agenda af te werken vanavond. Ik vraag uw medewerking daarvoor om dat indachtig toch in ieder geval voor dat het alarm hier afgaat te zorgen dat wij klaar zijn met de behandeling van deze agenda zo mogelijk. Ook de mensen op de publieke tribune, hartelijk welkom. Dan gaan we maar fris van start met agenda punt 1. Opening, vaststelling, volgorde, agenda en mededelingen. Wie van u? De heer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. 2 opmerkingen. De eerste is dat de CDA-fractie verzocht heeft om punt 9 van de agenda te halen. En om daar dus de volgende keer op terug te komen. De reden is dezelfde als die wij de vorige keer geuit hebben. Wij vinden dat hier in een marge niet aangegeven staat wat gevraagd wordt van de commissie. Dus punt 1. Punt 2 is het gebruikelijk dat bij dit soort voorstellen het college in de vorm van een memo of in de vorm van een conclusie richting de commissie vraagt wat de commissie vindt van haar visie. En die ontbreekt hierbij. Dat is punt 1. Punt 2 is dat wij uit de andere berichtgeving, met name van de griffier, vernomen hebben dat de Partij van de Arbeid GroenLinks een vraag dan wel vragen zullen stellen met betrekking tot Norske Skog. En dat te doen in de rondvraag. Daar heb ik op zich geen problemen mee, maar dan ga ik er wel vanuit dat u ook ons toestaat dat we daar ook op kunnen reageren. En dat betekent dat de rondvraag wat breder getrokken wordt dan het idee van de rondvraag. Zo niet, dan verzoek ik om dat punt afzonderlijk te agenderen voor deze avond.
U weet dat uw voorzitter leidelijk is en dat de commissie hierover beslist. Over het eerste punt, CDA vraagt om punt 9 van de agenda te halen. Wie van u heeft daar bezwaar tegen? GroenLinks.
Ja, voorzitter, het is al een aantal malen aan de orde gesteld, de voorbereiding van de vergadering van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. En de reden waarom wij dat hier in de Raad te behandelen krijgen is de mogelijkheid die wij willen benutten om aan onze vertegenwoordigers van de gemeente Renkum inderdaad een aantal zaken mee te geven waarvan wij vinden dat die belangrijk zijn om ingebracht te worden. Dus we hebben allemaal de agenda en de bijbehorende stukken kunnen lezen en kunnen zien of er voor Renkum belangrijke punten in zitten. Nou, wat ons betreft zit daar in ieder geval iets bij waarvan wij graag de vertegenwoordiger van deze gemeente iets zouden willen meegeven.
De tijdsfactor laat toe dat er alsnog in de Raad daarover gesproken kan worden. Ik weet niet of u daarop kan wachten en dat u die inbreng van u die hier anders in de commissie zou doen tot de Raad zou kunnen laten doorgaan. Ik wacht daar nog even mee. Ik ga eerst even naar de Partij van de Arbeid. Die heeft ook een opmerking.
Ik denk dat we niet hier op de stoel van de agendacommissie moeten gaan zitten. Dit stuk is geagendeerd voor de commissie, niet voor de Raad. Als wij hier principieel bezwaren tegen hebben, zou dat via de agendacommissie moeten meegeven dat dit in het vervolg anders dient te zijn. Het is uitsluitend voor de commissie geagendeerd. Wat wij vinden, kunnen we uitspreken. En daar kunnen onze vertegenwoordigers hun voordeel uithalen bij hun inbreng in de regioraad.
Ja, maar u weet dat in de reglementen van deze commissie staat dat een fractie kan aanvoeren om een punt al dan niet op de agenda te zetten of af te voeren. Maar daar moet dan wel een meerderheid van de commissie mee akkoord zijn.
Maar voorzitter, dit is een repeterend effect. Dit onderwerp hebben we vaker aan de orde, regiozaken. Dus als we daar met elkaar een andere wijze van behandeling over zouden willen afspreken, zullen we dat moeten voorleggen aan de agendacommissie. Dat lijkt me de juiste gang van zaken. En dan ten principale afspreken dat soort onderwerpen betrekking hebben op de regio. En vervolgens zodanig voorbereid worden in de commissie dat daar een memo van het college bij zit. Dan praten we over structurele aanpak. Ik vind dit ad hoc, dat vind ik niet juist.
Dank u wel. Dan blijft mij niets anders over dan ook de andere fracties te bevragen over hoe zij tegenover het verzoek ten aanzien van het afvoeren van agenda punt 9 staan, zoals door de CDA gedaan.
Voorzitter, gemeentebelangen heeft geen reden om het verzoek van de CDA niet te honoreren.
Niet te honoreren. Geen... Oké. D66.
Ja, ik denk dat formeel dat de heer Kaspers wel gelijk heeft. Maar ik vind nu dat het inmiddels al zo vaak misgaat met het agenderen van de kansstukken die toch heel belangrijk zijn. Ik denk dat het goed is om hier dan een signaal af te geven en inderdaad door te schuiven naar de raadsvergadering.
Nee.
Ik sluit me hierbij aan.
Constateer ik dat er toch een meerderheid van deze commissie is om het voorstel van het CDA te volgen. En we zullen richting agendacommissie dit verzoeken om dit agendapunt naar de raad door te schuiven. Akkoord. Dan het verzoek van het CDA om de discussie over Norskus Koch zodanig te verbreden dat het niet alleen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks is, maar dat er dus ook meerdere fracties zich daarover kunnen uiten. Hoe denken de andere fracties erover? Ik kijk naar D66.
Nou, voorzitter, ik heb me daar niet op voorbereid. Dus ik denk dat het niet zo zinnig is om daar nu een inhoudelijke discussie over Norskus Koch te gaan voeren.
VVD.
Voorzitter, ik zal mij onthouden van opmerkingen te maken over het stelen van de jas van andere partijen nu in een keer de werkgelegenheid willen opvoeren. Terwijl je eerst andere geluid hebt laten horen. Ik zal daarvan afzien om daar door te gaan. Als we het hierover willen hebben, dan kan het rustig in de vergadering in december van de Raad. We hebben ook de structuurvisie behandelen. En ik heb er eigenlijk geen behoefte aan om daar nu uitvoerig bij stil te staan.
Gemeente Blanger.
Voorzitter, wanneer er bij één of meerdere fracties de wens leeft om met z'n allen te spreken of te discussiëren over het onderwerp Norskus Koch, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar dan denk ik dat het goed is dat het verzoek wordt gericht aan de agendacommissie. En dan kan de agendacommissie op de desbetreffende eerstvolgende commissievergadering plaatsen. Maar niet vanavond.
Akkoord. Ik gehoord hebben de... Ja, Partij van de Arbeid. Maar u had samen met GroenLinks dat verzoek ingediend.
Ik had verder nog niks gezegd. Ook namens GroenLinks niet. Maar we wilden inderdaad een drietal vragen stellen. Dat wilden we doen in de rondvraag. Als andere partijen behoefte zouden hebben aan een discussie hier, dan nemen we die gaarne aan. Maar ons doel was om het college een aantal vragen mee te geven. En daar, als het kan, al op te antwoorden en anders op zeer korte termijn.
Als voorzitter van deze commissie constateer ik dat dit punt normaal onder de rondvraag valt, zoals als aangevraagd, dat daar verder geen discussie over gehouden zal worden. Als er een aparte discussie over gevolgd moet worden, dan moet dat op een ander tijdstip via de agendacommissie geagendeerd worden. Ja. Goed, dank u wel. Dan gaan wij over naar agenda punt 2, burgerspreekrecht. Ik heb één inspreker voor vanavond op de lijst staan. Mag ik u verzoeken? Als u voor het verslag even uw naam duidelijk wil zeggen waar het over gaat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat zal ik doen. Mijn naam is Adam van den Berg. En het gaat dus over de winkeltijdenverordening. En ik doe dat namens de Raad van Kerken in Oosterbeek en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Oosterbeek. Wat betreft mijn voordracht die ik zo uitspreek, ik heb met de griffier afgesproken, of met de griffie, dat ik dit A4'tje morgen zal mailen, zodat het bij de stukken gevoegd kan worden bij de beslaglegging. En dan krijg je het allemaal ook voor de raadsstukken.
Bij voorbaat dank.
Graag gedaan. Geachte dames en heren, had ik hierboven staan, maar ik zie dat er maar, dat ik moet zeggen, mevrouw, mijn heren, van deze commissie Bedrijvigheid. Namens de Raad van Kerken in Oosterbeek en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Oosterbeek willen we u graag het volgende onder de aandacht brengen. Met betrekking tot het voorliggende raadsvoorstel winkeltijdenverordening en met name de uitbreiding van de zondagopenstelling. Het zal u niet verwonderen dat wij als vertegenwoordiger van de kerken de mensen op zondag liever in de kerken zien dan in de winkels. Religie mag weer, zegt men. Maar naast het religieuze argument dat de Bijbel ons een rustdag heeft geschonken, willen we ook uw aandacht vragen voor enige argumenten die tegen dit onzalige voorstel zijn. In de onderbouwing van het voorstel, die wordt gesteld, op bladzij 1 kunt u dat zien, de behoefte aan de openstelling komt voort uit de behoefte van consumenten, etc. Is dat zo? Heeft u dat hier onderzocht? Of is het gewoon de ordinaire behoefte van supermarkten om alle dagen van de week te verkopen ten koste van de kleine winkelier? Op pagina 3 lezen we namelijk ook, ik citeer, inmiddels hebben supermarkten ontdekt dat van deze uitzondering gebruik gemaakt kan worden om hun winkel op zondag open te stellen. Einde citaat. En overigens hebben diverse referenda in grotere steden laten zien dat de meerderheid van de bevolking die behoefte niet heeft. En wat die behoefte van die consumenten en de supermarkten ook mogen zijn, de overheid heeft jaar en dag in deze zaak regels gesteld in het belang van ons algehele welzijn. U kunt dus niet stellen dat het niet aan de overheid is om te bepalen of consumenten op zondag inkopen willen doen, naar onze mening. De kerken willen u wijzen op het feit dat de maatschappij steeds meer vercommercialiseert. De mensen worden opgejaagd en soms gedwongen 7 dagen bezig te zijn. Rust is een schaars goed geworden. En was het niet een Partij van de Arbeidsminister die het had over onthaasting? We vragen ons ook af of u de sociale en de milieuaspecten van dit voorstel wel goed overwogen heeft. Bijvoorbeeld personeel dat al of niet vrijwillig moet werken. De geluidsoverlast waarmee omwonenden en het milieu, onder andere bij de bevoorrading, straks 7 dagen in de week belast worden. Of moet dat alles wijken voor doorgeschoten commercie? En ook de vakbonden verzetten zich niet voor niets op sociale gronden tegen de koopzondagen. Er zijn nog diverse argumenten tegen deze trend aan te voeren. Ik neem aan, uit uw politieke praktijk weet u er vast nog meer op te sommen. En met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is het wellicht ook goed te weten dat partijen die hier niet vertegenwoordigd zijn, zoals de ChristenUnie, de SGP en de SP, mordicus tegen uitbreiding van koopzondagen zijn. Kortom, de kerken raden u ten sterkste af met dit voorstel akkoord te gaan. We wensen u nog een vruchtbare vergadering waarbij u moet bedenken dat welzijn uiteindelijk meer oplevert dan welvaart. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Ik neem aan dat er geen... Dan gaan we naar agenda punt 3, actieve informatieplicht collegeleden. Kijk even om. Ja, Heinrich.
Voorzitter, ik heb 2 mededelingen voor de commissie. 1 mededeling heeft betrekking op de regionale uitvoeringsdiensten. In de raadsvergadering van 28 oktober hebben we het daarover gehad. De burgemeester heeft toen een toelichting gegeven op dit onderwerp. Dat ging. Dat was ter voorbereiding op een portefeuillehoudersoverleg wat van alle gemeenten in de provincie Gelderland zou plaatsvinden over de opzet van die regionale uitvoeringsdiensten. We hebben u toen gezegd dat daar waar de minister in Nederland bepleit dat die uitvoeringsdiensten op veiligheidsregioniveau zouden worden ingedeeld, Gelderland de Gelderse maat wil hanteren en het op het niveau van de WGR Plus of de WGR-regio's zou doen. Wij zouden ons aansluiten bij de MRA, was de overweging van het college. Er was nog in de conceptintentieverklaring die toen voorlag,
nog aangegeven dat als de minister de Gelderse maat niet zou accepteren, want de minister moet goedkeuren als de provincies afwijken van dat concept van die veiligheidsregio's, dat dan opgeschaald zou worden naar provinciale schaal, naar de provincie. Daar waren wij geen voorstander van. Er waren ook een aantal andere gemeentes overigens geen voorstander van. En in de uiteindelijke verklaring die door de Gelderse gemeentes is aanvaard, is dat mocht het zo zijn dat de vorming van de uitvoeringsdiensten niet haalbaar is op basis van de Gelderse maat, dat de partijen, dat wil zeggen dus de gemeentes, hun positie zullen heroverwegen. Dus nog met elkaar in gesprek en met de provincie in gesprek zullen gaan over die opschaling en dat opschalingsniveau. En er is alleen afgesproken in de verklaring dat opschaling dan voor de hand ligt en ook noodzakelijk zal zijn. Maar er is dus geen keuze gemaakt of opgeschaald gaat worden naar de provinciaal niveau zoals de provincie wilde of naar de veiligheidsregio's niveau. Dat als eerste mededeling, voorzitter. Ten tweede, staat even los van de opmerking die u bij, of de korte discussie die geweest is bij agenda punt 1 over de Noordse Skog. Maar ik heb u toch een mededeling te doen over Noordse Skog. Vorige week heeft namelijk een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de provincie, maar ook van medewerkers van onze gemeente en met medewerkers van Noordse Skog Parenco. Wat is er aan de hand? De provincie doet een quick scan en die heet helemaal voluit quick scan duurzaam ondernemen Gelderse papierindustrie. Dat betekent dat de provincie aan het onderzoeken is middels quick scans per locatie, en voor onze gemeente geldt dat dus de locatie Noordse Skog, maar ook de locatie Schut, om te kijken in hoeverre de papierindustrie duurzamer kan ondernemen. En dan vallen woorden als het versterken van de bio-based economy. Vergeving voor deze woorden, maar zo is dat jargon nu eenmaal. Wat er waar de provincie om te doen is, is te kijken in hoeverre die papierindustrie ondersteund kan worden om wat duurzamer te ondernemen, maar ook wat economischer, wat rendabeler te ondernemen. Onder andere door zeg maar het gebruik voor wat betreft bijvoorbeeld de energievoorziening van het betreffende bedrijf. Om te kijken of dat op basis van allerlei biogrondstoffen zou kunnen gaan, afval, restproducten en dergelijke. Nou, dat is de uitgangspunt van de provincie. Wij hebben aan de provincie aangegeven dat gezien de situatie waar de Gelderse Roos zich in bevindt en wetende dat de energiekosten een van de grote problemen zijn bij de Gelderse Roos, om de quick scan voor die 10 locaties als eerste bij de Gelderse Roos uit te voeren. Dat gebeurt nu. De bedoeling is dat daar in de loop van januari, februari...
Wethouder,
u zegt een andere keer de Gelderse Roos.
Neemt toch niet anders.
Noordse Skog, excuus. Dat is de locatie Noordse Skog van de 10 papierindustrie locaties in de provincie Gelderland als eerste zal worden onderzocht, als eerste gequickscand gaat worden, om het zo maar even te zeggen. En dat zal in januari, februari tot resultaat moeten leiden. En dan moet er een plan voor liggen. Nogmaals, dat wordt ook samen met Noordse Skog zelf ontwikkeld. Een plan voor liggen op wat voor wijze die duurzame productie van Noordse Skog, waar de provincie op stuurt, die duurzame productie van Noordse Skog verbeterd kan worden. En de gemeente zit daarbij omdat waarschijnlijk ook een heel aantal zeg maar onderdelen daarvan met vergunningen en regelgeving, maar ook bijvoorbeeld met bestemmingsplannen en dergelijke te maken hebben.
CDA, ga de gang. Heb ik u waarschijnlijk weggedrukt.
Is er ook gesproken al over het gebruik van rivierwater in plaats van grondwater?
Ook water is daar een onderdeel van. Okay.
Meneer voorzitter. Partij van de Arbeid. Het doet me goed om te horen dat deze bijeenkomst is geweest, dat dit georganiseerd is. Wat ik heel lastig vind in deze, het voorstel waar, of het verhaal over duurzaam ondernemen, zou ik zeggen, die hele mooie lange titel, dat document, dat was in juli al in concept bij de provincie. En als we dan nu in eind november, december zitten, dan vind ik het toch verbazingwekkend dat het zo lang heeft geduurd voordat er hier in huis over dat onderwerp gesproken is. Tenzij dat natuurlijk door de provincie pas laat aangekaart is, dan zouden we daar moeten zijn. Dat is ook wel even een stukje van zorg.
Wij gaan geen discussie aan over datgene wat nu...
Verhelderende vraag kunt u aangeven.
Verhelderende vraag wel, ja.
Kunt u aangeven waarom een voorstel wat in concept al in september bij mij bekend is, dat pas eind november besproken wordt met betrokken partijen?
Nou, de provincie is hier zeg maar de leidende partij. En wij hebben ervoor gezorgd dat van die 10 locaties in Gelderland, papierindustrielocaties in Gelderland, door Skoch als eerste onderzocht gaat worden. Het heeft dus blijkbaar langer geduurd of zo lang geduurd voordat de provincie het team, om het zo maar even te zeggen, en ook de organisatie intern op orde had om inderdaad die quickscans te gaan uitvoeren.
Dank u wel. Dan kijk ik naar mijn collega, heer Van Uytert.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst twee korte mededelingen met betrekking tot het Gelders Archief. Het zal u allen geworden zijn dat het Gelders Archief een locatie voor huisvesting gevonden heeft aan de Westervoortse dijk te Arnhem. Daar zullen ze een gebouw neerzetten waar ze hun activiteiten zullen voortzetten. Nu het pand aan de markt en de andere panden die ze daarvoor hebben, daarvoor niet meer geschikt geacht worden. Het Gelders Archief liet het college weten dat zij een samenwerking aangaan met de organisatie Gelders Erfgoed. Dat wordt een coöperatieve vereniging, die gaat Erfgoed Gelderland heten. Ik stel mij voor dat we u door u een afschrift van de brief die we daarover gekregen hebben als raad beschikbaar te stellen, dat we u daarover verder informeren. Voorzitter, dan een andere organisatie waar we als gemeente mee te maken hebben, maar ook weer op regionaal niveau, dat is de RGV. Dat is een afkorting voor recreatiegemeenschap Veluwe, maar inmiddels zit het recreatiegebeuren Nijmegen en omstreken daar ook bij. Zoals ik al eerder in uw richting heb aangegeven, is het de bedoeling van de RGV, daar is ook lang over gesproken en hebben wij in principe in de algemene vergadering van de RGV ook in meegedacht en zijn wij in principe in meegegaan om de recreatieve fietspaden die nu nog in het BV zijn ondergebracht, om die weer terug te brengen naar de gemeenschappelijke regeling die er nog steeds bestaat voor de RGV, om dan uiteindelijk die fietspaden via een afkoopsom waar de provincie nog een behoorlijk bedrag bij doet, weer terug te brengen in het beheer van gemeenten. Wij hebben daar binnenkort een voorstel over in het college. Dat komt natuurlijk ook naar uw raad. Dat zullen we dan ook verder financieel onderbouwen. Ik stuur er namens het college sterk op aan dat er toch enige samenhang blijft tussen al die fietspaden. Er zijn ook nog veel andere fietspaden behalve de RGV-fietspaden, zodat je op de Veluwe toch kunt blijven spreken van één kwaliteit als het om fietspaden gaat. Voorzitter, dan even met betrekking tot de A50 twee zaken. U heeft gezien, en daar heb ik ook wel betrokkenheid bij gehad, dat inmiddels namens uw raad een, ik vind, uitstekende brief richting minister Eurlings is gegaan in verband met het aanbestedingsvoordeel. Over die brief en over die verbreding van de A50 en met name de toch wat meer duurzame geluidsvriendelijke inpassing daarvan, heb ik binnenkort een gesprek met de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Dus het gesprek is nog steeds gaande. Een ander punt met betrekking tot die A50. Ik sprak daar al even over. Ik heb het gisteren ook in de commissie Leefomgeving naar voren gebracht. Ik sprak er al even over tijdens de begrotingsbehandeling. Dat is het ecoduct en de combinatie daarvan met de recreatiebrug. Dat gaat er goed uitzien. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat verleden week in de bestuurlijke begeleidingsgroep aangegeven daar ook middelen voor vrij te kunnen maken en te willen maken. En dat betekent dat wij, laten we zeggen, binnen de budgetten zoals die in de begroting zijn vastgelegd, in de meerjarenbegroting als gemeente denken daar een bijdrage aan te kunnen leveren, omdat we de provincie, die daar ook middelen voor beschikbaar had, ook gaan oproepen om die middelen beschikbaar te stellen. Dan even een heel ander punt, voorzitter, maar wel voor deze commissie bedrijvigheid van belang. Dat is dat u zult zich dat allemaal herinneren, een rekenkameronderzoek geweest is naar het afkoppelen hemelwater. Daarna, ongeveer een jaar later dacht ik, was er de audit, de interne audit die gehouden was met betrekking tot het beheer wegen. We kwamen eigenlijk tot de conclusie dat zowel raad als college niet tevreden waren met betrekking tot het inzicht wat er is ten aanzien van uitgevoerde werken. Zowel op het gebied van wegen, riool, openbare verlichting en de planning. Die relatie was soms zoek. We hebben als college daar inmiddels ambtelijk een actie op gezet. Daar ligt op dit moment een memo over hoe je dat inzicht zou kunnen versterken. Nou zouden wij dat wel verder kunnen uitwerken als college, maar wij stellen ons eigenlijk voor dat wij, en dat zou misschien in januari kunnen, het memo wat daarover gemaakt is, ter oriënterende bespreking aan uw commissie voorleggen, zodat u daar, of dat wij ook weten wat u daar voor gevoel bij heeft en hoe u dat ziet, zodat we dan daarna tot nadere uitwerking van een en ander kunnen komen. Voorzitter, dan eigenlijk nog één puntje. En dat heeft te maken met het inmiddels niet meer op de agenda staande, van deze commissie staande onderdeel stadsregio en stadsregio-stukken. Binnenkort, volgens mij morgen, zijn de commissievergaderingen van de stadsregio. Dan wordt het college geacht de vertegenwoordigers die namens uw raad vanuit het college in de stadsregio-commissies zitten om over de stukken een eerste oordeel te vellen. Hoe werkt dat nu? Als wij denken van dit zijn zaken waarvan wij het gevoel of de mening van de raad zouden willen weten, dan leggen we dat natuurlijk aan u voor. Maar voor het overige, gaan wij gewoon uit van de beleidsuitspraken die door deze gemeenteraad gedaan zijn. En dat is voor ons eigenlijk leidend in de vergaderingen van de commissies van de stadsregio en ook in de vergaderingen van de stadsregioraad. Op zich hebben volgens ons, ik had er nog even met collega Heinrich over tot op heden, en voor vanavond waren ze zelfs allemaal gekopieerd, die stukken altijd bij de ingekomen stukken gezeten. En wij vernemen graag als uw vertegenwoordigers in die stadsregioraad, als u daar nog opmerkingen bij heeft. En als het zaken zijn die hier in de gemeente nog niet aan de orde geweest zijn, ja, dan moeten wij vooral weten wat u daarvan vindt. Maar anders dan, dan bepalen wij ons standpunt daar gewoon op grond van door u vastgestelde kaders en beleidsnota's. Voorzitter, en daarmee is er een eind gekomen aan mijn inbreng.
Voorzitter, mag ik de wethouder een vraag stellen?
U mag de wethouder een vraag stellen.
Mijn eenvoudige vraag was het memo wat u ons ter oriënterende behandeling voorlegt in januari. Als we dat gekend zouden hebben heden avond, zou dat onze mening aangaande het reguleringsplan beïnvloeden? Ik vind het een beetje mosterd naar de maaltijd-achtig.
Voorzitter, ik denk dat niet. Want er komt ook weer een beleidsplan wegbeheer. Dat is natuurlijk een beleidsplanning die voortgaat. Het gaat er juist om dat we vervolgens met u tot een wijze komen van rapporteren aan het college en de raad met betrekking tot die plannen. Het gaat dus echt om de uitvoering. En vanavond heeft u het over het beleid en niet over de uitvoering. Maar hoe wij de uitvoering gerapporteerd krijgen en hoe wij het weer aan u rapporteren, daar gaat het over.
U noemde, als ik even mag, toch laat ik zeggen, uw betoog. Onder andere bijvoorbeeld het inzicht wat bestaat in hemelwaterafkoppeling en dat soort projecten. Nou, dat zijn items die qua beleid, qua inhoud vanavond naar de orde zijn. Dus ik ben nog niet helemaal gerust op het mosterd- en maaltijdeffect.
Ja, ik kan u waarschijnlijk niet geruststellen door in andere woorden te herhalen wat ik naar voren heb gebracht. Maar volgens mij kunt u daar gerust op zijn, omdat een aantal wezenlijke zaken die uit die evaluatie afkoppelen helemaal waren gekomen zijn, die zitten sowieso in die beleidsregels. En ten aanzien van die evaluatie afkoppelen heemwater was er ook gezegd, er was niet altijd één op één zicht op van wat is nu gepland, wat is nu uitgevoerd en waarom is de uitvoering wat anders gelopen dan de planning en hoe is dat gegaan. En daar, op dat punt, willen wij u vragen om uw reacties te geven op een voorzet die voor ons gemaakt is om dat soort rapportage op een betere manier weg te zetten. Ook bij de commissie Bol zijn dat soort zaken overigens aan de orde gekomen. Dus het gaat eigenlijk over hoe wij de uitvoering versus de planning aan u rapporteren. En waar u het vanavond over heeft, dat is over het beleid ten aanzien van de riolering.
Ik hoop dat dit ook een verduidelijkend antwoord is. Nee, maar dat heb ik niet gezegd.
Goed, dank u wel.
Dat het niet bevredigend is.
Voorzitter,
ik kap deze discussie. We krijgen zo meteen nog een agendapunt gemeentelijk rioleringsplan aan de orde. En tenzij u zegt, ik heb nog een andere verduidelijkende vraag die geen uitstel kan leiden.
Nou, dan wil ik dat toch wel even proberen. Nog even terugkomend op het RGV, Recreatiegemeenschap Veluwe. Tot nu toe is onze gemeente, samen met een aantal andere gemeenten, hebben we een gemeenschappelijke regeling. En als ik de brief van Ermelo mag geloven, is het de bedoeling dat de relatie van de RGV met de gemeenten verandert. En namelijk dat de gemeenten een soort aandeelhouderschap in RGV gaan krijgen. Afgezien van het verhaal wat u over de fietspaden hebt verteld. Maar dat zou betekenen dat in principe de gemeente een relatie als verbonden partij met de RGV moet aangaan. Is dat uw voornemen?
Voorzitter, volgens mij is de gemeente op dit moment al verbonden partij als het om de RGV gaat. Dat wil zeggen, op dit moment zijn diegenen die in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd zijn, zijn via dagelijks bestuur van die gemeenschappelijke regeling aandeelhouder van de RGV holding. Dus in die zin is dat nu al aan de orde. En de fietspaden BV is een onderdeel van de holding. En vervolgens is de bedoeling om de fietspaden weer naar de gemeenschappelijke regeling te brengen, de gemeenschappelijke regeling op te heffen. En dan zouden wij, maar dat is de vraag of wij daar voor kiezen, dat is de vraag of u daarvoor kiest, dan zouden wij aandeelhouder kunnen worden van de holding of onze verbintenissen met de RGV stop kunnen zetten.
Voorzitter, dan wil ik de vergadering niet even storen. Dan ga ik even nu kijken of wij een verbonden partij zijn met de RGV en dan kunt u en wij de vergadering verder voortzetten.
Ik hoop toch dat er enig vertrouwen kan zijn in datgene wat onze gekozen wethouder hier aan u heeft meegedeeld. Dank u wel, wethouder. Dan zijn we toegekomen aan agenda punt 4, winkeltijdenverordening. Ik neem aan dat iedere fractie daar wel iets over te zeggen heeft of wil zeggen. Ik begin bij D66.
Nou, voorzitter, dank u wel. We zijn redelijk tevreden over dit voorstel. Het college hanteert een heel liberaal uitgangspunt. Dat het niet aan de overheid is om te bepalen of consumenten op zondagen boodschappen doen. Dat liberale uitgangspunt wordt echter niet helemaal doorgetrokken in de rest van het voorstel. Want er wordt niet maximale ruimte gegeven aan openstelling op zondag. We hebben daar niet zo heel veel moeite mee, omdat vanuit de vraag vanuit de ondernemers daar op dit moment geen behoefte aan is. Er zijn nog geen 12 koopzondagen in alle dorpskernen die we hebben. Dus daar kunnen we wel mee leven, maar wel met voorwaarde dat op het moment dat die vraag er wel komt vanuit ondernemers, dat we ook de ruimte nemen die we volgens de wet hebben. Dan heb ik twee vragen. En dat ene heeft te maken met, doe maar even de dubbele ontheffing, dat als een supermarkt een ontheffing heeft om op zondag open te gaan, dat die op koopzondagen niet meer open zou kunnen gaan. Ik denk dat dat even verhelderd moet worden, want dat zou namelijk erg zuur zijn voor de supermarkt, dat die op het moment dat die wel open mag zijn tussen 4 en 9, en dat die dus niet open mag zijn na 12 uur als alle andere winkels open zijn. Dus ik vraag me af of daar misschien een dubbele ontheffing mogelijk is, dat die de supermarkt ontheffing aanvraagt voor de vaste koopzondagen en daarnaast ontheffing aanvraagt voor de overige koopzondagen. Dus dat zou ik graag even verhelderd willen zien. De andere vraag heeft te maken met, dat is de juridische consequenties en de juridische afweging. En op dit moment is het zo dat de twee supermarkten het hebben aangevraagd. Nou, dat past ook binnen de wet. Maar ik heb begrepen dat meerdere supermarkten ook belangstelling hebben. Dus hier geldt het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Daar schijnt een rechtelijke uitspraak over te zijn dat het ook zo mag. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat zeg maar oneindig is. Dat als we nu twee supermarkten die ruimte geven, dat er nooit meer een andere supermarkt in aanmerking komt voor die openstelling. Dus ik denk dat het goed is omdat, daar ben ik wel even benieuwd naar hoe dat nou precies zit. En ik denk ook dat het goed is omdat in je voorstel en in je afweging wel heel goed te motiveren. Dat is namelijk denk ik een argument waar je in een eventuele procedure als gemeente wel tegenaan gaat lopen. Dat was het.
Dank u wel. VVD. Voorzitter, in hoge mate ben ik het eens met
D66, behalve met zijn openingszin. Het is mij iets te absoluut om te zeggen dat de overheid geen enkele taak op dit gebied zou hebben, want we hebben regelgeving. Alleen als dienhoofden heeft de overheid al een taak. Wat ons betreft, wij zijn zeer tevreden over het voorstel, omdat wij vinden dat het college op een voorzichtige wijze invulling geeft aan de op zichzelf ruimere wettelijke mogelijkheden. Er is geen toepassing gegeven aan wat ik even zal noemen de toeristenbepaling. En er is ook geen ruimte geboden voor het 's nachts open zijn van winkels, om het ook maar even heel sumier te verwoorden. Wij kunnen ons dan ook heel goed vinden in het openstellen na 4 uur gedurende een aantal uren van een supermarkt in Renkum en 1 in Oosterbeek. Wij vinden ook dat gezien er zijn 2 bedrijven geweest die hebben dat aangevraagd en die hebben erg gezegd, er is op zich een algemene wettelijke regeling die dat mogelijk maakt. En wilt u ons hier in deze gemeente dat toestaan? Dat vind ik ook, dat zij als eerste in aanmerking moeten komen voor een vergunning. Ik sluit me overigens aan bij de opvatting van D66 dat dat niet een ongelimiteerde moet zijn. Dat ik zou mij kunnen voorstellen, maar dan wil ik graag een reactie horen van het college, dat de ontheffing verleend zou kunnen worden, bijvoorbeeld voor een periode van 3 of 5 jaar. En dat er dan opnieuw tegen de situatie die dan bestaat ook andere supermarkten die gelegenheid zouden moeten hebben om te laten blijken van hun belangstelling. Dus ga in een periode en ga in opnemen dat dan andere, en dat mag uiteraard in de toelichting, dat andere supermarkten dan de gelegenheid hebben. Waar wij niet gelukkig mee zijn, dat is het gestelde in artikel 3, waarin staat dat degene die een ontheffing heeft, dat hij dat kan overdragen. Ik heb de neiging om te zeggen, iemand krijgt een ontheffing, die mag het doen. Nou, als hij binnen de periode van de vergunningverlening, als hij daarmee wil stoppen, dan vind ik gewoon dat andere supermarkten, los van die supermarkten die de afstand verneemt, in de gelegenheid moeten zijn om te laten blijken van hun belangstelling. Dank u wel.
Dank u wel. Gemeentebelangen. Voorzitter, de fractie van Gemeentebelangen is het met het college eens dat stelt dat het niet aan de overheid is om te bepalen of er gewinkeld kan worden op zondag of niet. Dat betekent dat we in grote lijnen ook ons kunnen vinden in het voorliggende voorstel. En mocht het in de toekomst zo zijn dat er meerdere verzoeken komen van de zijde van ondernemers in deze zin, dan is ons standpunt bij voorkomende zaken duidelijk. Ik heb 2 korte vragen. 1 over de verordening.
Een interruptie, wat bedoelt u met het laatste? Is het standpunt duidelijk? De wetgeving is heel.
Nee, binnen de landelijke wetgeving, dat spreekt voor zich. De landelijke wetgeving is iets, daar gaan wij niet over. Maar ieder voorstel wat binnen de landelijke regelgeving past, dat bedoel ik, meneer Schoefmans. 2 korte vragen, voorzitter. 1 over de verordening en 1 over de praktijk van heden. De termijn die genoemd wordt, de beslistermijn van 8 weken onder artikel 2, die komt ons wat ruim, wat lang over een lange periode om na te kunnen denken om wel of niet te beslissen. Waarom is gekozen voor die 8 weken? Waarom geen 4 of hooguit 6 weken? Dan een vraag vanuit de recente praktijk. En dan doe ik even voor het gemak op de afgelopen zondag of vorige week zondag waren er in de Oosterbeekse een aantal winkels geopend aan de Utrechtse weg. Dat heeft ons niet gestoord. Maar ik heb me wel de vraag gesteld, en die herhaal ik vanavond, van hoe moet ik die openstelling plaatsen binnen de geldende regels? Zijn voor die situaties die ieder daar kon aantreffen vergunningen of ontheffingen verleend? Of wordt die situatie gedoogd? Of is hier sprake van particulier initiatief. Dank u wel. Partij van de Arbeid.
Voorzitter, in onze fractie wordt er verschillend aangekeken tegen het voorstel om op zondag de mogelijkheid te bieden een tweedel supermarkten open te doen zijn tussen 4 en 10 uur in de namiddag. In minderheid binnen de fractie beschouwt men de zondag als een dag waarop het accent dient te liggen op rust als tegenwerking tot de hectiek van de week. Niet uitsluitend om religieuze redenen, veel eer om een betere balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, werk en vrije tijd. Echter, meerderheid sluit de fractie zich aan met de opvatting van het college dat het niet aan de overheid is om te bepalen of consumenten op zondag boodschappen zouden moeten of kunnen doen. Het is voor ons een maatschappelijke trend die steeds meer te maken heeft met de 24-uurseconomie. Het doen van boodschappen kan daar deel van uitmaken en het opleggen van beperkingen is daarbij wat ons betreft niet aan de orde. Dan verschuift die vraag zich naar de regio. In onze gemeente zijn er twee ondernemers die zich gemeld hebben in de grote kernen. Dat is op zich weer een goede spreiding van deze mogelijkheid. Zeker, ze hebben nu eigenlijk beide een verschillende tijd aangevraagd. Wordt dat nog geuniformeerd of geldt voor beide de maximale tijd tot 22 uur? Een tweede vraag die we hebben heeft betrekking op artikel 3, ook waar de VVD op duidde. Het gaat namelijk over de vraag, is de ontheffing overdraagbaar? Ja, het staat er met toestemming van het college. Maar dat kan verschillend uitwerken in verschillende situaties. Bijvoorbeeld de winkel sluit. En de winkelier begint elders in de gemeente, een nieuwe winkel. Gaat de ontheffing dan mee? De winkel wordt overgenomen of verkocht. Andere exploitant, andere keten. Of het gaat een franchiseformule naar een keten of omgekeerd. Gaat de ontheffing dan mee? Dat soort kwesties. Zou het niet beter zijn om vast te leggen dat ontheffing bij het stoppen van de gerechtigde in principe vervalt, maar dat stond opnieuw aangevraagd kan worden door een opvolgende exploitant? Het college kan dan in aanmerking nemen de eventuele wachtlijst opnieuw tot een afweging komen. Wil onder geen beding meemaken dat die ontheffing een geldelijke waarde vertegenwoordigt. Met andere woorden, op wiens naam, wie is de gerechtigde bij deze ontheffing? Kortom, in principe ja, maar regel die overdracht wat subtieler. Dank u.
Dank u wel, GroenLinks.
Voorzitter, de fractie van GroenLinks kan niet akkoord gaan met het voorstel wat hier voor ligt. We hebben drie argumenten. Het eerste argument is het volgende. Openstelling van twee supermarkten op zondag levert naar de mening van onze fractie concurrentievervalsing op voor andere supermarkten. Maar ook voor de gespecialiseerde voedingswinkels zoals groentewinkels, slagerijen en bakkerijen. Deze winkels kunnen en mogen ook niet open blijven op zondagen. We mogen dat niet volgens deze regeling. Het tweede argument wat onze fractie hanteert, dat is de toepassing van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het principe wat toegepast wordt bij de verlening van de vergunning voor de ontheffing van de zondagsopenstelling. Voorzitter, dit is voor GroenLinks een hele willekeurige toepassing, heel willekeurig principe van toedeling van vergunningen. Naar ons idee komt daar geheid veel gedoe over. We kunnen rekenen op allerlei procedures van winkelketens als Albert Heijn. En als wij goed geïnformeerd zijn, heeft Albert Heijn zich ook al gemeld als geïnteresseerde. Voorzitter, de toewijzing van zondagopenstelling is zelfs in dit voorstel voor onbeperkte tijd. En de andere fracties hebben er ook op gewezen. En dan wordt het principe wel helemaal dwaas wat ons betreft. Eenmaal haantje de voorste, altijd zondag op de eerste rij. Dat kan toch niet het geval zijn. En dan het derde argument. Voor een deel van onze fractie, en net als de Partij van de Arbeid, is er binnen onze fractie ook een deel wat een ene mening heeft en een deel wat andere mening heeft. Maar een deel van onze fractie is van mening dat openstelling van supermarkten op zondag überhaupt ongewenst is. Los van welke methode van vergunningverlening dan ook. Het blijkt volgens de enquête van Hoog en Laag, u allen ongetwijfeld niet ontgaan, ook geen behoefte bij een grote meerderheid van de Renkense bevolking aan een dergelijke openstelling. Een deel van de fractie vindt het gewenst dat winkels maximaal 6 dagen open zijn en dat er ook een dag is waarin winkels en winkelpersoneel rust hebben. En bij supermarkten, voorzitter, betekent dat gezien de huidige situatie dat dat dan sluiting is op zondagen. Conclusie, een deel van onze fractie zegt, maak een betere verordening en kom ermee terug in de raad. Een ander deel zegt, trek het voorstel gewoon maar in. Hier hebben we geen behoefte aan.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Twee vragen aan de fractie van GroenLinks. U noemt praktische bezwaren. Dat heeft met de toepassing van de verordening te maken. Ik kan me voorstellen dat je daarop, dat vind ik, noem ik even lichte bezwaren. Want op het moment dat je het netjes uitvoert, dan moet dat kunnen. En daarmee haalt een aantal argumenten weg. Maar u zegt ook van, in onze fractie zijn er een aantal die zijn tegen. U noemt dat bijvoorbeeld voor een enquête voor hoge laag. U zegt van, dan vinden maximaal 6. Maar u geeft geen principieel argument waarom u tegen de openstelling op zondag bent.
Voorzitter, wij geven wel een principieel argument, namelijk dat wij het, althans een deel van onze fractie, het een principieel belangrijke voorwaarde vindt, ook voor het personeel van supermarkten, dat er in ieder geval een dag is waarin er niet gewerkt wordt en niet gewerkt hoeft te worden. Wij denken dat dat zeker een argument is en ook een argument heeft, is wat ook gedeeld wordt door onze partij landelijk en ook door een partij als de SP, de inspreker heeft het ook al genoemd. Er zitten dan niet zozeer principieel religieuze argumenten achter, hoewel die best ook in onze fractie kunnen meespelen. Maar er zit vooral een argumentatie achter waarin wij het belangrijk vinden, en ik hoor dat bij de Partij van de Arbeid ook een minderheid standpunt over is, dat er ook gelegenheid is om rust te hebben in een week.
Ja, voorzitter, nou, daar zou ik in ieder geval op willen antwoorden dat, dat sommige mensen het misschien heel rustgevend vinden om op zondag te winkelen. Maar wat u doet, ik denk dat u een argument aanhaalt, het sociale aspect van het personeel, waar wij als gemeente eigenlijk helemaal niet over gaan. Want het zou maar zo kunnen zijn dat het personeel van bijvoorbeeld de Coop uit Arnhem komt. En dan gaan wij ons als gemeenteraad van Renkum, gaan wij tegen inwoners van Arnhem zeggen wat ze wel en niet mogen op zondag.
Voorzitter, ik voel mij vertegenwoordiging van de hele bevolking, inclusief het winkelpersoneel. En in die voege vind ik het ook onze taak om ook voor de belangen van het winkelpersoneel op te komen. Ik kan dat niet anders zien.
Voorzitter. Ja, ik wil deze discussie toch even niet te lang door laten gaan, want ik heb CDA ook nog niet aan boord gelaten.
Nou, een hele korte vraag, voorzitter. Ik ben het met de fractie van GroenLinks eens dat er duidelijke belangen liggen voor het personeel en dat de behoefte zo niet noodzaak is voor momenten van rust. Maar is de fractie van GroenLinks niet met mij van mening dat de waarborgen daartoe en afspraken daarover, dat die gewaarborgd zijn binnen de cao-afspraken die er zijn en die gemaakt worden en dat dat buiten onze competentie ligt?
GroenLinks, één opmerking.
Ik wil er wel even op reageren.
Ja.
Naar ons idee gaan wij juist geen discussie voeren over cao's die afgesloten zijn. Wij houden een principe aan waarin althans een deel van onze fractie van mening is dat het belangrijk is, ik hoorde de argumentatie van de Partij van de Arbeid ook, dat er ook een moment is in de week waarin er geen druk is op mensen om ergens heen naartoe te hoeven en gewoon rust te hebben. Wij vinden dat gewoon een argument wat we in relatie tot ook de andere argumenten die we hebben aangegeven en die wel degelijk ook een behoorlijke zware aanpassing vergen van het voorstel wat hier is ingediend, vinden we dat het een zodanig zwaar argument is dat we hier gewoon niet mee akkoord kunnen gaan met dit voorstel.
U heeft uw punt duidelijk gemaakt. Ik ga over naar het CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Ik wil GroenLinks bedanken voor een goede inbreng die ons zeer erg aanspreekt. Voorzitter, moet nou echt alles kunnen wat wettelijk in dit geval ook mag? Dat is een vraag die wij ons stellen. Het antwoord is wat ons betreft nee. Maar ook de heer Schoevaars vind ik daar ten dele in wanneer hij opmerkt dat de overheid ook regels dient te stellen. In tegenstelling tot de opmerking van D66, die lijkt te zeggen wie liberaal is, die denkt uitermate breed. Voorzitter, enkele maanden geleden hebben wij in de raad.
Voorzitter, bij interruptie. Moet je al voorzichtig mee zijn als je nog prijzen open. Maar ik heb met name gezegd dat
ik waardering heb voor het voorstel omdat het voorzichtig is, omdat niet gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden die de landelijke regelgeving toestaat. En dan is uw zin van, ja, moeten we alles doen wat mogelijk is? Zeggen, ja, nee, dat wordt hier ook niet voorgesteld. Voor alle duidelijkheid.
Nee, dat klopt niet, Schoevaars. Maar ik verwees even naar uw eigen uitspraak in de zin van, de overheid kent regelgeving. Dat heeft u net gezegd. En daarin liggen beperkingen in opgesloten. En het is ook voor een deel aan ons om in die beperkingen te voorzien. Voorzitter, ik krijg er toch even waarde aan dat toen wij niet zo lang geleden als raad, als commissie gesproken hebben over een aantal maatregelen die de lokale overheid zou kunnen nemen in het kader van het enigszins terugdringen van de problematiek op het gebied van de economische recessie. Toen is daar een uitvoerige lijst op tafel terechtgekomen van mogelijke maatregelen. En één ervan was namelijk in feite dit voorstel. Op grond daarvan heeft het CDA terstond gezegd van alles is voor ons bespreekbaar behalve dat onderwerp. En dat is ook de reden geweest waarop het nu afzonderlijk aan de orde komt. Dat snappen wij heel goed. Dat betekent dus, voorzitter, dat wij ons standpunt al geuit hebben in die zin dat u van ons gevoelig kunt aannemen dat wij radicaal tegen dit voorstel zijn. En dat is niet nieuw, want in een eerder stadium, toen wij spraken over het aantal koopzondagen, hebben wij een reeks van argumenten ten toneel gebracht waarom wij toen ook al tegen dat gedeelte van het voorstel waren. GroenLinks heeft een aantal zeer goede argumenten op tafel gelegd die ik ook zou kunnen zeggen. Met name het punt van de concurrentievervalsing is een vraag, is een opmerking die er zeker toe doet. Het feit dat dus ook personeel in uw voorstel in geen enkel opzicht genoemd wordt, u noemt het wel over kopers, u noemt het over winkeliers, over personeel wordt niet gesproken. En natuurlijk kun je aanvoeren van ja, een en ander is op andere wijze geregeld, maar de praktijk wijst toch echt wel eens wat anders uit. Mensen hebben soms geen keus, want ze moeten soms wel komen opdraven. Dat is niet het allerbelangrijkste is ook, voorzitter, dat wij de indruk hebben, sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat het merendeel van de Rijnse bevolking niet op dit voorstel zit te wachten. En daar geven wij ook met GroenLinks, wat ik gehoord heb, ook graag gehoor aan. Voorts is het zo dat gesteld wordt dat er twee bedrijven belangstelling hebben, dat betwijfelen wij, in die zin dat ons bekend is dat er één brief op tafel lag, namelijk van een Oosterbeeks bedrijf. Als gevolg daarvan komt uiteindelijk dit voorstel ook op tafel en ontstaat er nu een stukje wat mij betreft gelegenheidswetgeving. En als gevolg daarvan en de berichtgeving in de media komt een andere middenstander uit het Rijnkers deel die dan meteen reageert van ja, maar als zij het gaan doen, dan willen wij ook. Dus wat zie je gebeuren? Eén bedrijf richt een verzoek. Een ander of anderen die voelen dan wel de noodzaak om mee te gaan om niet een kans verloren te laten gaan, althans in hun veronderstelling. Terecht wordt opgemerkt dat de gemeente Rijnkers met een omvang als deze in feite maar twee winkeliers of twee middenstanders kan indelen volgens het principe. Terecht wordt opgemerkt dat in het voorstel ontbreekt voor hoe lang. Bovendien wordt niet duidelijk gemaakt, en de verwachting mag er zeker zijn, dat er ook anderen eventueel te zijn de tijd dan mee zullen gaan in de tred van het voorstel, omdat het dan nu eenmaal mag. Voorzitter, wij verwachten een verdunning, zo gezegd, van het kooppubliek, want deze bedrijven waar het om gaat, die kennen ook ruime openingstijden. En dat is dan maar de vraag in hoeverre ook deze maatregel inderdaad ertoe leidt dat dit een verbetering zou kunnen zijn als je het hebt over het effect van het financieel-economische belang. Wij geloven daar niet in. Wij geloven in een verdunning van het publiek en zitten wij niet op te wachten. Wij hebben grote waarde aan een stuk rust. En ook omdat we weten dat veel gezinnen, waar sprake is van twee verdieners, dat die met name ook gebaat zijn bij een dag in de week dat het gewoon rustig is. En of men daarbij religieus of kerkelijk is, doet er niet toe. Het is iets wat in ons zit, in de mens zit. Wij vinden het prettig om een dag gewoon rust te kunnen hebben. Kortom, wij zijn overtuigd dat dit voorstel A. niet bijdraagt aan een verbetering van de financieel-economische positie van in dit geval twee bedrijven. Daar geloven wij niet in. Ook al zou het wel zo zijn, is dat ons nog niet waard op grond van concurrentievervalsing, op grond van uitsluiting, op grond van het feit dat daarmee een stuk rust verstoord wordt en daardoor ook eigenlijk ingegaan wordt tegen de wens van de meerderheid van de bevolking. Ik wil het hier in eerste instantie bij laten.
Voorzitter, dan wil ik graag nog even een vraag stellen aan de CDA-fractie. U heeft het erover dat op zondag dat er rust moet zijn. U vindt kennelijk nodig dat de overheid moet bepalen op welke dag de mensen rust hebben. Ik vind eerlijk gezegd het argument van een meerderheid van de renkende bevolking wil niet, dus daarom willen we ook niet, vind ik niet zo heel erg sterk. Want u zult toch ook vaker wat een eigen afweging moeten maken, soms misschien wel tegen de wens van de meerderheid in. Maar goed, daar gaat het even niet over. U zegt van op zondag is er rust. Kunt u mij dan misschien aangeven wat er wel niet mag? Laat ik drie voorbeelden noemen. Is een museum dat open is, waar personeel werkt al. Mag dat wel van u? Of is dat eigenlijk is dat ook rustverstorend? Horeca, is dat misschien rustverstorend? Daar werken ook mensen. Of dat nou frietzaken zijn of cafés. En het derde, sport. Ik denk dat er misschien heel veel mensen misschien zich wel storen op het, als het gaat om sport op zondag en het geluid dat van een speelveld afkomt. Maar dat zijn drie voorbeelden.
CDA.
Ja, voorzitter. De eerste opmerking. U zegt zoiets in de trant van, ja, maar de overheid heeft niet te bepalen, hè, woorden van die strekking, ongeveer. Ja, omgekeerd kan ik zeggen van, nou ja, dat mag dan misschien in uw ogen zo zijn, maar omgekeerd is dat ook zo. Dus wat dat betreft snijdt het geen hout. Punt 2 is het zo, u maakt een onderscheid in soorten van activiteiten. Daar kan ik wel heel veel, daar kan ik wel dingen bij voorstellen. Wij leggen mensen ook niks op. Wij willen gehoor geven aan wat er leeft onder de bevolking. En onze signalen zijn van die aard dat men geen behoefte heeft aan een extra openstellingstijd, in dit geval conform dit voorstel. Dat is een punt wat voor ons wel hout snijdt. Bovendien is het zo, maar ze zijn al eerder genoemd, die andere punten, dat voor ons in dit geval zien wij geen noodzaak om regelgeving aan te passen, omdat één middenstander in feite een wens uit, waarvan nog niet eens vaststaat, want laat hij het maar eens bewijzen, dat kan hij niet, dat daardoor de omzet flink zal toenemen. Nou, wij hebben er geen behoefte aan. Net zo goed als u zegt van, er is regelgeving, kunnen wij zeggen van, nou, wij hoeven hier niet mee te werken in het voorstel. Dat doen we dus principieel in dit geval niet.
Voorzitter, één opmerking en een vraag. De opmerking betreft het al dan niet de behoefte aan zijn. Op het moment dat een ondernemer open gaat op zondag en er komen niet genoeg mensen, gaat die dicht. En dan bepaalt de marktwerking of er behoefte is. Zo werkt volgens mij ons niet altijd ideale kapitalistisch systeem, geef ik meteen toe. Maar goed, dat is even een opmerking. Maar de vraag was, u had gesteld van, ik heb drie vormen genoemd waarvan ik afvraag van, vindt u of dat wel op zondag mag, ja of nee? Was nog even herhalen. Sport,
museum. Even kort, Bartels.
Ja, voorzitter, dat is gewoon niet in de orde. Dit voorstel is aan de orde. Daar gaan we het over hebben.
Nee, maar en, voor de duidelijkheid, ik probeer uw argumenten te begrijpen. U zegt het argument, u pakt het argument rust. Dan wil ik weten van, wat verstaat u nou onder rust op zondag? Wat mag van u, wat mag de Renkumse bevolking wel en wat mag de Renkumse bevolking niet? Ik noem daar drie voorbeelden bij. Ja. Als u daar denk ik antwoord op geeft, dan kan ik uw argument over rust al beter begrijpen.
Wij zijn tegen een 24-uurseconomie. En dit soort activiteiten, die vallen daar duidelijk onder.
In onze dus als u het over de economie hebt, bent u dus tegen alle vormen van economische activiteiten op zondag?
Ik ga hier niet verder over doen, voorzitter. Kijk.
Goed, ik sluit hier bij deze discussie, want we blijven in cirkels rond.
Voorzitter, mag ik één zin zeggen? Ik heb, de wethouder heeft nog geen woord gesproken. Wij zijn in een zeer innige discussie. Dat noem ik nou eens een waardige toepassing van het duale stelsel.
Daarom heb ik u ook het woord gelaten. Dan nodig ik nu de wethouder uit om zich te voegen in deze discussie.
Wethouder, ja, het was niet zozeer het voegen in deze discussie, maar na deze discussie gehoord te hebben om een reactie te geven.
Dat, zo heb ik het ook, uw uitnodiging ook opgevat. Ja, ik denk dat, dat in principe de argumenten in dit toch redelijk klassieke soort debat wel aan de orde zijn geweest vanavond. Er valt denk ik qua soorten argumenten voor en tegen niet zo verschrikkelijk veel aan toe te voegen. Wellicht nog toch eventjes nog de lijn zoals het college ook in het voorstel heeft verwoord voor u neer te zetten. Wij dwingen uiteraard mensen niet om op zondag naar de buurtsuper of welke winkel dan ook toe te gaan. Het blijkt gewoon, in de praktijk is het loop der jaren zo gegroeid, het blijkt gewoon een grote behoefte te zijn aan consumenten in Nederland en ook in Renkum om op zondag te winkelen. Als u ziet op tweede paasdag de woningboulevards, bij wijze van spreken, je kunt over de hoofden lopen. Er zijn zowel in Wageningen als in Arnhem al een aantal winkels die op zondag open zijn. En ook daar kun je, ik sta daar niet iedere dag de post en de turf voor, zo moet u dat uiteraard niet zien. Maar daar kun je gewoon zien dat daar ook mensen uit Renkum gebruik van maken. Het voldoet in een bepaalde behoefte. Mensen die die behoefte voelen, maken van deze mogelijkheid gebruik. Anderen blijven lekker thuis of gaan naar de kerk. Laat ieder op zondag zijn eigen invulling geven naar aard en opvatting. Wat het beste, de beste zondagsvulling van de dag is op zondag. Waar wij nu de mogelijkheid voor willen geven middels deze verordening, is dat daar waar winkeliers, en nogmaals, er zijn inderdaad 4 aanvragen inmiddels. Het was eerst de Co-op, toen de Plus en later zijn er bij de Albert Heijn in Renkum en Oosterbeek erbij gekomen. Er liggen dus 4 aanvragen van winkeliers die daar blijkbaar behoefte aan hebben en de mogelijkheden zien. En inderdaad, wat D66 al zegt, blijkt het nou zo dat die behoefte er niet is, dat er geen aanloop is, zal binnen de kortste keren zullen de eigenaar van de winkels die een ontheffing hebben gekregen, daar geen gebruik meer van maken. Maar geef in ieder geval, althans is de opvatting van het college, de gelegenheid en de mogelijkheid voor mensen die daar wel behoefte hebben om wel van die voorzieningen, die winkelvoorzieningen op zondag gebruik te maken. Dan even misschien toch nog even een aantal wat meer praktische punten, zeker vragen die uw commissie gesteld heeft. Dat punt wat D66 aanroerde is van die dubbele, laat ik het zo maar even noemen, zondag openstelling. Nou, wij zijn daar geen voorstander van. In die zin, als een winkel kiest voor de zondags openstelling zoals die bedoeld is in deze verordening, dan betekent dat die winkel niet open is op de reguliere koopzondagen. Dat is ook de bedoeling van de wetgever geweest. En we kunnen wel allerlei gekunstelde procedures gaan bedenken om toch die dubbele, laat ik het maar even zo blijven noemen, die dubbele openstelling te realiseren. Daar zijn wij geen voorstander van, zo heeft de wetgever niet bedoeld. En wij spreken dus heel nadrukkelijk uit en daar moeten de aanvragers op dit moment zich rekenschap van geven. Dat op het moment dat zij inderdaad van die ontheffing gebruik maken, dat ze op de reguliere koopzondagen niet open zijn. Er zijn op dit moment 4 aanvragen. De eerste was de Co-op, de tweede was de Plus en daarna zijn er bij de Albert Heijns gekomen in één aanvraag voor bij de winkellocaties.
Sorry voorzitter, bij interruptie. Ik kijk net even in het voorstel bij draagvlak. Er staat andere winkeliers dan de Co-op en de Plus hebben geen belangstelling getoond voor openstelling van hun winkel in onze gemeente op de zondag. Dit is duidelijk nieuwe informatie.
Nee, dat klopt. Ten tijde van het schrijven van het voorstel, en er zit een zekere, wat ik zeggen, tijdspanne waarin de voorstellen klaar moeten zijn dat ze 4 uur agendacommissie naar de raad gaan. In die periode heeft Albert Heijn voor deze beide locaties alsnog een aanvraag ingediend. Dat was nog niet bekend ten tijde van het schrijven van dit stuk.
En daar is het ook bij gebleven? En
daar is het op dit moment bij gebleven, ja.
Toch?
Ja. Het lijkt mij voor de hand liggend om in ieder geval ook het argument, of beter gezegd de opvatting, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, mee te laten te bepalen wie aan de ontheffing verleend is. Maar het is natuurlijk ook zeer voor de hand liggend in een gemeente als Renkum met verschillende dorpen, dat je ook zeg maar een zekere spreiding over de dorpen kiest. Dus wat ons betreft betekent dat zeer concreet, dat als uw raad deze verordening vaststelt, dat wat ons betreft in principe in eerste instantie de Co-op in Oosterbeek en de Plus in Renkum in aanmerking zouden komen om een ontheffing te krijgen. Ik ben met u eens, dat de verordening laat het ook toe. U ziet in de artikel 6 in de verordening dat het college in staat is om allerlei aanvullende bepalingen, laat ik zeggen, bij de ontheffingen op te nemen. Ik nodig u uit om het artikel even te lezen. Allerlei nadere bepalingen in de ontheffing op te nemen. En een van die nadere bepalingen zou kunnen zijn inderdaad dat je de ontheffing aan een tijd beperkt. Inderdaad lijkt mij redelijk dat niet nu toevallig voor de eerste 50 jaar alleen de co-op en de plus op zondag open kunnen. Dus dat je bijvoorbeeld na 3 jaar zegt, dat beëindigen we na 3 jaar. En dan gaan, laat ik zeggen, als er nieuwe gegadigden zijn voor die ontheffing, dat ook zij een kans krijgen.
Ja, voorzitter, even bij interruptie, dan wil ik nog wel even een stapje verder gaan. We hebben 4 bedrijven die willen. We hebben 2 mogelijkheden, in verband met die 15.000. We zouden ze ook kunnen veilen, net als radiofrequenties. Ooit over nagedacht?
Nou, ik vind dat wel weer een hele liberale opvatting nu van GroenLinks. Wij willen er ook geen spelletje van maken. Wij veilen geen, ontheffingen of iets dergelijks. We gaan ook geen bouwvergunningen veilen. We gaan ook geen, ontheffingen van bestemmingsplannen veilen. Dat lijkt me niet de goede weg. Dus uw suggestie gaan we niet overnemen. Het aantal van de fracties, VVD onder andere, maar ook Partij van de Arbeid, hebben opmerkingen gemaakt, zeker vragen gesteld over dat artikel 3, de overdracht van de ontheffing. En wat gebeurt er nu als de winkel wordt overgenomen, zeker van concern veranderd? Laat ik het zo zeggen. Dat artikel 3 is nadrukkelijk bedoeld om inderdaad ruimte te geven dat, zeg, als de plus, om maar eens even nu van een van de 2 gegadigden te noemen, als de plus overgenomen zou worden door een ander concern of door een ander bedrijf, dan zou middels dat artikel 3 die ontheffing over moeten gaan van de ene rechthebbende, zijnde de plus, naar de andere rechthebbende, dat zal dan supermarktketen X zijn. Daar is artikel 3 voor bedoeld. Het is dus niet bedoeld om, en ik laat u nog wijzen nog eventjes dat voor artikel 3 dus toestemming moet worden verkregen van het college. Dat is om te voorkomen dat, bij wijze van spreken, er een soort, als bijvoorbeeld bij taxivergunningen in Amsterdam bestaat en wellicht in een heel aantal andere steden, dat er een soort onderhandse markten zou ontstaan voor vergunningen, in dit geval een ontheffing. Dus het is niet de bedoeling dat die ontheffing gewoon doorgespeeld wordt naar een ander bedrijf. Als dat wel, als daar nog iemand zou aanvragen, het staat duidelijk in artikel 3, je moet dat aanvragen, dan zullen wij daarvoor geen toestemming geven. En artikel 3 biedt de mogelijkheid om gewoon van de ene bedrijfsopvolger naar de andere die ontheffing over te dragen.
Voorzitter, kunt u misschien die vraag in die zin ook beantwoorden, dat u aangeeft wie de rechthebbende is op de ontheffing. Is dat, laat ik zeggen, Albert Heijn Zaandam of de lokale bedrijfsleider, dat in die zin u precies gekwantificeerd wie de ontheffing heeft?
Nou, dat hangt heel erg van. Kijk, als daar waar een eigen ondernemer is, is die de rechthebbende, zeg maar supermarkt BV Oosterbeek, ik noem maar iets geks, hè? Dat is dan de rechthebbende. Daar waar er dus geen sprake is van een franchise, maar dus gewoon sprake is van een bedrijfsleider, en waar het gewoon een winkel in eigendom is van, Zaandam, Albert Heijn of een ander concern, is dat de rechthebbende. Het is dus een rechthebbende, niet de bedrijfsleider als persoon.
Mag ik dan de vraag nu iets concreter maken? Veronderstel nu eens voor het gemak dat Albert Heijn een ontheffing heeft in Renkum. En zegt, in Renkum loopt dit niet, ik zet hem over naar Oosterbeek. Dezelfde rechthebbende, dus op wiens naam staat de ontheffing?
Nou, nogmaals, ik begin nu een beetje in casuïstiek te komen.
Voorzitter, per interruptie. Ja, die casuïstiek kunt u vermijden door gewoon de ontheffing voor een bepaalde periode te geven. En stop. En daarmee te stoppen, want we hebben het nu voortdurend over rechthebbenden, maar er staat het woord recht verkrijgen. En het is zodanig ruim geformuleerd, artikel 3, dat ik kan er ook in lezen, dat als iemand denkt van, nou, ik heb er eigenlijk niet meer zoveel zin in, hè, om gebruik te maken van die ontheffing, er is geen sprake van een overname van mijn bedrijf, maar op basis van dit artikel kan hij in beginsel het aan in ieder overdragen. Dat is uw bedoeling, dat snap ik ook wel. Maar waarom zeg je niet heel simpel, de ontheffing wordt verleend voor een bepaalde periode, punt. En dan ben je al het gedoe af.
Maar voorzitter, is het dan in die zin ook niet verstandig om in de ontheffing duidelijkheid te verschaffen over de de duidelijke omschrijving van degene die de ontheffing verkrijgt, maar dat ook in de ontheffing wordt gesproken over de locatie waarop de ontheffing van toepassing is. Ik denk dat het aan alle kanten de lucht is.
Nee, dat kan in principe, maar we moeten ons wel even realiseren. We praten hier over de verordening, we praten hier niet over de ontheffing als zodanig. We praten over een verordening die een ontheffing mogelijk maakt. He, dat is voor de helderheid. Dus er staan hier geen allerlei aanvullende bepalingen in de verordening, want de verordening is, laat ik zeggen, opent een mechanisme. Ik wijs nog eventjes weer op artikel 6, waarin staat dat het college kan aan de, dat is artikel 6 lid 4, nadere voorschriften dan wel beperkingen verbinden en dergelijke. En het zal dus in de ontheffing zijn, en het lijkt me de suggestie inderdaad, zoals die vanavond ook door een aantal fracties al gedaan is, en waar ik eigenlijk al, laat ik zeggen, instemmend op gereageerd heb, om die ontheffing aan een bepaalde periode te binden, bijvoorbeeld 3 jaar heb ik gezegd. Maar je kan er ook dus, als daar behoefte aan is, nog wat nader, zeg maar, even de aandeling van de casuïstiek van de Partij van de Arbeid, te zeggen dat je inderdaad bedoelt de Albert Heijn in Oosterbeek en niet de Albert Heijn als zodanig. Ik bedoel, dat kan heel goed, maar nogmaals, dat kun je in de ontheffing heel goed vastleggen. En daarom is deze discussie ook goed, want dan komt er ook een zekere consensus, laat ik het zo maar even noemen, van welke aanvullende bepalingen en beperkingen u in die ontheffing zou willen zien opgenomen. Artikel 2, waarom staat die 8 weken termijn in, was een vraag van gemeentebelangen. Nou, die staat in artikel 2, 8 weken. Overigens is dat inderdaad, dit is gebaseerd op de standaardverordening van het VNG. We maakten daar terecht een opmerking over. Wij hebben de praktijk om zoveel mogelijk de standaardverordeningen van de VNG te vormen. Het staat ook in het stuk trouwens. Omdat die termijn van 8 weken ook de termijn van 8 weken is die in de Algemene Wet Bestuursrecht is opgenomen. Dus het lijkt natuurlijk logisch en vanzelfsprekend om daarbij aan te sluiten. Daarmee heb ik denk ik voorzitter, de belangrijkste, zeg maar, technische vragen en opmerkingen die uw commissie heeft gesteld beantwoord. Ik denk dat ik eigenlijk door mijn puntjes heen ben.
In tweede termijn. Ik kijk even naar de volgorde zoals ik die aangehouden heb. In eerste termijn niemand aan de rechterzijde, heer Schovaars.
Ja, voorzitter. De toelichting van de wethouder. Dus dat is inderdaad juist dat hij zegt, ik kan nadere regels stellen, beperkingen, wat iets meer zei. Is hij bereid namens het college toe te zeggen dat bij de toepassing van deze verordening hij zal meewegen de argumenten die vanuit deze commissie genoemd zijn rondom de tijdsduur, overdraagbaarheid en wat iets meer zijn. Dat in ieder geval dat zal mede overwegen voordat het op besluitvorming gekomen wordt.
Ja, dank u wel. Gemeentebelangen. Voorzitter, ik had in eerste termijn nog de vraag voorgelegd aan de wethouder of hij mij enige duidelijkheid kon geven omtrent de plaatsing van de recente opstelling in Oosterbeek binnen de formele kaders. Kan hij daar nu iets over zeggen of komt hij daar schriftelijk op terug? Maar misschien is hem de vraag in eerste termijn ontgaan. Ik zie enige frons. Dan wil ik met alle plezier de vraag herhalen. Heel kort, vorige week zondag waren er in het Oosterbeekse een aantal winkels geopend. Prima, geen wanklank daarover. Ik ben alleen benieuwd hoe die openstelling in de regelgeving geplaatst is. Zijn de ontheffingen, was het een kop zondag of kunt u daar iets over zeggen? Dat hoeft niet per se vanavond, maar mag ook op een ander moment.
Goed, dan ga ik verder. Partij van de Arbeid.
Volgens een aantal fracties menen we kunnen stellen dat de meerderheid van de Renkumse bevolking geen behoefte had aan de openstelling op zondag. Los van de vraag hoe u dat bepaald heeft, laat buiten beschouwen, zijn we als raad alleen gehouden rekening houden met de meerderheid van de bevolking. Misschien is het ook wel zo dat de minderheid van de bevolking behoefte heeft waar we rekening moeten houden.
Dank u wel. GroenLinks.
Voorzitter, in de discussie vind ik het jammer dat er eigenlijk niet is ingegaan op het eerste argument wat wij hebben naar voren gebracht als argument om tegen dit voorstel te zijn, namelijk de CDA heeft het onderschreven, maar het het argument dat hier sprake is van concurrentievervalsing. We spreken hier over een regeling en die regeling heet uitzondering 3, de avondwinkel. Nou heb ik in een behoorlijk grijs verleden in Amsterdam gewoond en er waren avondwinkels en die zagen er heel anders uit dan supermarkten, kan ik u vertellen. Dat waren kleine winkels en die hadden net een assortiment waar je nog even gebruik van kon maken om nog een flesje wijn te halen als er onverwacht bezoek kwam. En die waren s'avonds open. Die waren s'avonds open en in het weekend op zondag waren die ook op zondagmiddag open. Nou, we hebben hier dus een uitzondering 3, de avondwinkel. En naar ons idee wordt dat begrip avondwinkel hier volstrekt oneigenlijk toegepast. Het zal misschien juridisch wel mogen, maar het is in die zin dus een oneigenlijke toepassing. En daarmee leidt dit ook wat ons betreft tot concurrentievervalsing. Dat wil ik er nog even zou toevoegen als argument.
Dat is toch een onzinnige redenering. Er is wetgeving, daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, die biedt heel helder een aantal mogelijkheden, daar kun je het mee eens zijn, we toepassen of niet mee eens zijn. Maar dan kun je er niet praten over om eigenlijk wat is meer zitten. Dit is toch.
Ik ben in het voorstel niet tegengekomen dat de Co-op en de Plus van plan zijn om ook door de week op de avond open te zijn. Dan bedoel ik dus 's avonds tot 24 uur, hè, waar dus die avondwinkelverordening op gericht is. Dan kun je daar wel weer voor een deel niet aan toegeven. En zo je een beetje een plek brengen in het argument van een avondwinkel. Maar het is gewoon niet, zeg maar, datgene waar die uitzondering voor bedoeld is. Daar moet u gewoon met me eens zijn. En omdat het, zeg maar, een daarmee gewrongen invulling is van het begrip avondwinkel, ontstaat er dus ook concurrentie met andere supermarkten die, zeg maar, hetzelfde assortiment in huis hebben als de twee die nu op zondag open zouden kunnen blijven. En die dat niet op zondag kunnen aanbieden. Nou, dat vinden wij dus een vorm van oneigenlijke concurrentie. Die vind ik ook niet echt past in een liberale opvatting van hoe je met het bedrijfsleven om zou moeten gaan.
CDA.
Ja, voorzitter. Goed, het is wat de VVD ook zegt, maar ja, je vindt het wat, dus je vindt het niks. Daar kun je verschillend over denken en dat heeft ook te maken met de onderliggende waarden. En voor ons telt heel duidelijk dat wij het waardeloos vinden om met dit voorstel, als dit voorstel dus zou halen, dat vinden wij waardeloos. Kijk, er wordt gezegd, wij dwingen de mensen niet. Dat zegt de wethouder ook telt. Wij dwingen de mensen niet. Ja, zo lust ik er meer. Kijk, als ik een auto ergens neerzet met een laptop erin, ik dwing niemand om mijn autodeur open te maken. Maar ik geef wel, als ik de boel open laat staan, kansen en aanzuigende werkingen die
verantwoordelijk
zijn.
Meneer de voorzitter.
Dit vind ik onzin.
Ja, maar meneer Bartels vragen geen crimineel gedrag met de winkel te vergelijken, dus flauwekul.
Het gaat mij om de aanzuigende werking van wat er komt. Ik zal u eraan houden, meneer. Ik kan u vaak moeilijk verstaan, hoor.
En dan, meneer Kaspers. Meneer
Kaspers. Dan wil ik u nog wel eens zien over een poosje, als dit functioneert, conform uw wens, wat het aan overlast kan geven met hangjongeren in de avonduur op de zondagen op deze locaties. Dan ben ik benieuwd hoe dat gaat. Maar los daarvan is het gewoon zo dat wij zeggen, en dat is een belangrijk punt wat GroenLinks ook aangevoerd heeft, die concurrentievervalsing, daar geloven we in. Wij hebben gewoon de overtuiging dat de meerderheid hier niet op zit te wachten. En wij zien echt niet de financiële, economische noodzaak om dit nu wel uit te voeren. Is ook niet aangetoond. En waarom zouden we dat doen? Wetgeving staat toe. Wetgeving staat ook toe om het niet te doen. En wij kiezen ervoor om het niet te doen.
Meneer de voorzitter, ik wil meneer Bartels toch nog even nadrukkelijk vragen dat het zijn argumentatie niet versterkt door dat te associëren met diefstal uit auto's. Dat is natuurlijk overlast van hangjongeren als eerzame burgers op zondag boodschappen doen. Sorry, maar dit past niet.
Voorzitter.
Ja, uw standpunt is duidelijk geweest. Ik wil de discussie hier eigenlijk even afkappen en de wethouder de gelegenheid geven om een tweede termijn te reageren.
Dank u, voorzitter. Ja, om maar eventjes op het laatste aantal punten in te gaan die door CDA en GroenLinks zijn ingebracht. Kijk, er wordt door een aantal fracties, in uw fracties onder andere gezegd van ja, de meerderheid van de Brengse bevolking zit niet op te wachten. Nou, met alle respect, ik vind de bewijsvoering daarvoor vind ik, laat ik zeggen, uitermate dun, laat ik het heel erg netjes zeggen. En we zien gewoon in Nederland in zijn algemeenheid dat mensen met hun voeten stemmen. En dat betekent gewoon dat mensen op zondag allerlei activiteiten doen. En een van die activiteiten is ook dat ze winkels bezoeken. En ik heb net de tweede paasdag aangehaald. Je kunt over de hoofden lopen. Nou, dus er is gewoon behoefte aan in Nederland en in Renkum net zo goed. Wat betreft die concurrentievervalsing. Kijk, wat er is nu, als we niks zouden doen, om het maar even zo te zeggen, is er natuurlijk ook sprake van concurrentievervalsing. In die zin, zowel in Wageningen als in Arnhem, zijn deze openstelling is reeds geregeld. Nogmaals, er wordt ook door Renkumers gebruik van gemaakt. Laten we nou ook onze Renkumse supermarkten de kans geven om, zeg maar, middels die openstelling op zondag een stukje van die wegzuiging, laat ik het zo maar even noemen, weer terug te halen naar Renkum. En gaat het niet lopen, dan zullen ze ongetwijfeld de ontheffing weer inleveren. Uiteraard, zeg ik richting VVD, willen we daarbij artikel 6, waar het sprake is van die beperkingen, de argumenten die uw commissie heeft aangevoerd, meewegen. Ik heb daar zelf ook al net even aan gerefereerd in mijn eerste termijn. Dus wat dat betreft kan ik u geruststellen en denk ik dat er vanavond een aantal zeer zinnige opmerkingen gemaakt zijn die meegenomen kunnen worden in die beperkingen zoals die bij de ontheffing zullen worden geformuleerd. En wat gemeentebelang, ja, ik had u in eerste instantie niet goed begrepen, moet ik zeggen. Ik hoorde u het zeggen, maar ik kon de quintessens van die opmerking niet te pakken krijgen. Nu inmiddels wel, dank daarvoor. Ik neem aan dat het gewoon een reguliere koopzondag was, want je kunt dus behalve de koopzondag op feestdagen, kan er op basis kunnen de winkeliersvereniging ook voor een aantal andere koopzondagen vragen om openstelling. Maar ik weet het niet zeker, dus ik vraag het na, ik zoek het uit en ik zal uw commissie nog eventjes, nog even middels een berichtje, laat ik zeggen, antwoord geven op de vraag die u gesteld heeft.
Goed, dank u wel. Dan,
voorzitter, dit lijkt me typisch
een sterstuk, hè? Ik vond deze behandeling al sterrenmatig, dus ik zou het hierbij willen laten en in ieder geval dit doorschuiven naar de raad, deze discussie.
Ja, ik wil dan wel even andersom proberen. Ster niet.
Ja, u kunt dat van de voorzitter niet verder. Gezien de discussie hier gaat dit zoals dingen gaan, gewoon naar de raad voor discussie.
Voorzitter, kijk u ook niet aan. Ik kijk alleen even
naar de leden.
En die hebben dus duidelijk niet de behoefte. Nou ja, dan gaat het dus niet als sterfstuk door. Okay. Maar dan gaat het maar naar de raad.
Dank u. Ik denk dat het goed is om even 5 minuten te pauzeren voor een kopje koffie en dan gaan wij verder met het rioleringsplan.
Wij gaan weer verder met de agenda. Agenda punt 5, gemeentelijk rioleringsplan. Ik begin deze keer eens aan de linkerhand, gemeentebelangen.
Voorzitter, een korte invulling van de eerste termijn van onze kant. De fractie van gemeentebelangen kan zich in grote lijnen vinden in het voorliggende voorstel. Al moet ik erbij zeggen dat wij het ook niet erg hadden gevonden wanneer het college in dit voorstel wat meer had toegewerkt naar het plus of het plus-plus verhaal voor de toekomst. Maar dat heeft het college niet gedaan. Ik wacht af wat de commissie en straks de raad hiermee gaat doen. Maar zoals de zaken nu voor ons liggen, kunnen wij hier ons in alle redelijkheid in vinden. Dank u wel.
Kijk, zo mag ik het horen. Dan ga ik naar de Partij van Arbeid.
Voorzitter, we hebben iets meer woorden nodig. Want wij constateren dat het college met dit plan ingaat op de ingeslagen weg. En dat wil zeggen, men heeft een daadwerkelijke visie op het water in Renkum. Dat past in traditie en het doet ook recht aan dat veelzijdige functie van het element onze gemeente. We willen ons profileren als groene gemeente, met het water erbij zijn we een blauwe gemeente. Maar wat ons betreft blijven we als Partij van Arbeid drie maanden liever een rode gemeente. Goed.
Bijna verkiezingen.
Het college kiest voor een ambitieniveau duurzaam. Dat ook de richting die ons aanspreekt, omdat het in lijn is met eerder vastgesteld beleid. De watervisie recht doet aan wat de wettelijke taken zijn en dus een zekere consistentie daarmee uitstraalt. Wat ons betreft hebben we daar een aantal kanttekeningen bij. Pagina 4 van het voorstel, en ze gaan allemaal per pagina wat mij betreft, dat maakt de zaak iets overzichtelijker. Bij dat zogenaamde duurzame niveau past een formatieuitbreiding van een half FTE. Dat is een gevoelig onderwerp in deze raad, dus u zegt het college vindt die half FTE ergens in de formatie. Kunt u uitleggen hoe en wat, want dat is wel heel spannend. Dan op pagina 5 voert u apart op de kapitaallasten van de geactiveerde investeringen en de kosten van de vervangingsinvesteringen en de verbeteringsinvesteringen. Kunt u het verschil tussen die twee aparte posten, dus de kapitaallast van de geactiveerde investeringen en de overige investeringen uitleggen en het verschil uitleggen tussen de vervangings- en de verbeteringsinvesteringen? Wij snappen het niet, u ongetwijfeld wel. Pagina 6, u spreekt over rioolrecht en rioolheffing. Toch voert u maar één ding in een heffing. Kunt u verduidelijken hoe het alternatief eruit zou zien? Met andere woorden, wat zou er ontstaan? Waar zouden we mee te maken hebben? Als we een aparte heffing hadden, een aparte recht, en hoe hoog zou die beide dan zijn? Want dat komt niet uit het voorstel. Is er een alternatief? En zo ja, hoe ziet dat eruit? En waarom gebruiken we dat niet? Pagina 6. Door het grote onderhoud en de vervanging, dus de investeringen, allebei te activeren, voorkomt u discussie over het hele grijze gebied. Wij ondersteunen dat. Conclusie, alle technische uitgaven aan het riool, die niet gericht zijn op dagelijks onderhoud en beheer, gaat u als investering beschouwen. Is dat de juiste conclusie? Pagina 7, kijkt u de toekomst. Maar wat moet ik met godsnaam met de prognose voor 2070, dan leef ik waarschijnlijk niet meer, met 100 miljoen positief. Ik vind dat zo'n absurd moeilijk iets om mij iets bij voor te stellen. Misschien kunt u dat dichter aan de werkelijkheid vertalen. Ik snap het niet. Bij pagina 8 hanteert u een inflatiepercentage van 3%. Nou, ook naar 2070 toe, zelfs minister Bos heeft daar moeite mee dat zo ver vooruit te kijken. Heeft u ook sommetjes gemaakt van 2 en 4%? En wat betekent dat dan? Nou. Ergens wordt ingegaan op de actieve zorgplicht voor grondwater. U wil daar 200.000 tot 400.000 euro per jaar aan uitgeven. Kunt u nou aangeven wat u daar precies mee gaat doen? Wat moeten we in dit kader bijvoorbeeld verstaan onder het loket voor grondwaterzaken? Nou, ons idee is de problematiek in deze gemeente relatief beperkt, dus we willen graag zien wat voor concrete plannen daar tegenover staan. En die 200.000 tot 400.000 jaarbasis. Financiering. Ten opzichte van de vorige periode daalt het tarief, de uitbreiding van taken, hetgeen wat ons betreft bevestigt dat het gekozen ambitieniveau juist is. Met andere woorden, wij ondersteunen het traject, mits u de vraag in kwestie op bevredigende wijze kunt beantwoorden. Dank u.
Dank u wel. GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn erg blij met het voorstel. We hebben keuze uit twee duurzame alternatieven. En dat maakt het voor ons als duurzame partij wel een beetje lastig kiezen. Het is bijna een luxe probleem. Moeten we kiezen voor duurzaam of duurzaam plus? Gelukkig is aan mijn rechterhand bij gemeentebelangen al een voorschotje genomen voor duurzaam plus. En ons hart roept ook om duurzaam plus. Maar laten we eerlijk zijn, daar staat een forse tariefsverhoging tegenover. Ook omdat je die percentages van bijna 8% per jaar in de loop van de jaren bij elkaar op moet tellen. Dus dan kom je na 4 jaar bijna op 32% meer. Aan de andere kant, kijk bijvoorbeeld naar mijn niet grootste partij, grootste lievelingsclub, maar ik ben er al 20 jaar lid van, de vereniging Eigen Huis. Die zegt dat de gemiddelde stijging op de rioolheffing de komende jaren 6% per jaar zal zijn. Dan zitten we met onze duurzame variant daaronder en met onze duurzame plus variant, maar net even boven. Dus dat percentage ligt tussen die varianten in. En dan zit er nog iets anders in. Die plus variant, die gaat bijvoorbeeld op bepaalde specifieke functies verder. Bijvoorbeeld terugdringen van wateroverlast in straten. Dat is specifiek wat in die plus variant zit. Dat is voor sommige burgers van ons, en we weten allemaal wie het bedoeld worden, een heel belangrijk punt. Dus we hangen een beetje zo van, is het ons, het is ons dat waard, maar is er nog een tussenvariant mogelijk? Iets met een duurzame variant, met een klein plusje? Dat willen we graag van de wethouder horen. Slotopmerking. En dan heb ik vorige maand al, of 2 maanden geleden ben ik er al over begonnen. We zijn nu blij met de eerste aanzet met een gedifferentieerde kostentoedeling. Nou ja, het was natuurlijk nog mooier geweest als dat nu in dit voorstel al concreet had gestaan. Dat staat er niet in. Er staat alleen het voornemen. Ja, dan willen we toch wel even een stapje verder. Hè. Wanneer gaan we dat nou werkelijk invoeren? Dus graag een tijdspad. Wethouder, zegt u ons gewoon toe. Dan op die datum is die kostentoedeling met betrekking tot grondwater en rioolafkoppeling en particulier afkoppelen van hemelwater, is dat in de tarieven verwerkt. Eerste termijn, dan was dit.
Dank u wel. CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het plan bekeken en we hebben gezien dat het beoogde effect van uitvoering van de maatregelen uit het GHP een aantal zaken betreft. Betreft de effectieve inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater voor zover dat niet door particulieren kan gedaan worden, en het voorkomen dat bij hevige neerslag overlast ontstaat. Mijn fractie kan met deze beoogde effecten instemmen, maar afkoppeling van hemelwater, zoals dat in de afgelopen periode plaats heeft gevonden, is niet de goede methode om te voorkomen dat er overlast ontstaat bij hevige neerslag. Bij de bespreking van het rekenkamerrapport op 9 april 2008 hebben we over de afkoppeling van hemelwater een bewogen raadsvergadering gehad, waarin in meerderheid werd geconcludeerd dat grootschalige afkoppeling de kritiek van een zorgvuldige duurzaamheidsafweging niet kan doorstaan en dat deze afkoppelingsactiviteiten gestopt dienen te worden. Dit vanwege de zeer hoge kosten en het ontbreken van een positief inhoudelijk resultaat. De kosten werden toen globaal geraamd op 7,2 miljoen euro. Onlangs heeft het college aangegeven dat separate verwerking van hemelwater alleen in grote nieuwbouwwerken zou worden aangepakt en dat afkoppeling door particulieren zou worden gestimuleerd, omdat hiervoor geen grote investeringen door de gemeente nodig zijn. Hiermee kan het CDA instemmen. Plannen om jaarlijks 5 hectare af te koppelen worden door het college duurzaam genoemd. Het CDA komt bij haar duurzaamheidsafweging echter tot een andere conclusie. Ten aanzien van de duurzaamheidsafwegingen kan het volgende gezegd worden. Bij de milieu-ecologische afweging levert grootschalig afkoppelen geen bijdrage aan het tegengaan van verdroging, het waterpeil in de beken of de grondwaterspiegel. Bij de financieel-economische afweging is grootschalig afkoppeling zeer negatief. Het kost miljoenen, zoals ik al aangegeven heb, en levert geen financieel voordeel op waarmee de kosten zouden kunnen worden terugverdiend. Bij de sociaal-culturele afweging is het ook negatief, omdat de burger niet wordt betrokken bij grootschalige afkoppeling en dus ook niet betrokken wordt bij het zelf nadenken over hoe wij zuiniger met onze omgeving om kunnen gaan. Samenvattend kan ik zeggen dat het CDA dus niet instemt met grootschalige afkoppeling. Wij gaan dus niet voor de variant duurzaam, of zoals het college die dat noemt, duurzaam. Wij vinden het geen duurzame variant. Wij gaan gewoon voor de basis aanpak. Ook mede omdat er in de komende jaren ons nog grote financiële problemen te wachten staan. En wij daarom niet inzien dat dit een goede manier is om hiermee om te gaan. Dat was wat ik in eerste instantie wilde zeggen.
Dank u wel. Daar een vraag.
Wilt u het knopje indrukken? Dat is bespreekbaar.
Meneer van Stilvoud, uw partij heeft voornamelijk problemen met de door de gemeente af te koppelen hemelwater. Ik heb net een pleidooi gehouden voor een gedifferentieerde kostentoedeling, zodat particulieren beloond gaan worden voor het feit dat ze zelf hun hemelwater afkoppelen en dat ze dat terugvinden in hun heffing. Hoe staat u daar tegenover? Want dat is een punt wat hier wel mee te maken heeft, maar op een andere manier.
Ik heb daar eerlijk gezegd al iets over gezegd, maar misschien is het even ontgaan. Ik heb gezegd dat het CDA zeg maar, wel voorstander is van kleinschalige afkoppeling door particulieren, omdat dat geen grote investeringen van de gemeente vraagt. Dat zeg ik dan wel bij. Het moet dus niet zo zijn dat als dat gigantische bedragen gaat vergen om dat te stimuleren, dan zijn we daar niet voor. Maar als dat binnen in een beperkte mate door financiële stimulering van particulieren kan gebeuren, dan zijn we daar wel voorstander van. En waarom zijn we daar dan wel voorstander van? Omdat, zeg maar, die particulier, dat zou er dan ook aan toegevoegd moeten worden, die particulier moet dan wel het hemelwater gaan hergebruiken. En moet het dus, dan wordt het dus echt een, zeg maar ook bij de duurzaamheidsafwegingen, zoals ik die net heb naar voren gebracht, worden die dan wel positief. En daarom zijn we ervoor.
Nou, dan ga ik het nog even op scherp stellen. Nog één vraag alsjeblieft. Dan ga ik het nog even op scherp stellen. U kiest dus eigenlijk in mijn bewoordingen voor de basisvariant vanwege dat u vindt dat de gemeente niet hemelwater moet afkoppelen. Stel dat we dat uit het voorstel zouden halen, hè? Die 5, of bij die duurzaam plus die 10 hectare. Hoe staat u dan ten opzichte van de scenario's duurzaam en duurzaam plus? Dat wil ik toch wel erg graag weten.
Nou, ook dat zou u al kunnen hebben weten. Dat is inderdaad ons grootste bezwaar. Dus wij willen niet, zeg maar weer, met die grootschalige hemelwaterafkoppelingsprojecten gaan. Omdat volgens onze duurzaamheidsafweging dat dus absoluut niet duurzaam is. Op geen enkele van de 3 factoren. Als het dus op, zeg maar, als het wel, als er initiatieven komen, andere soorten initiatieven van, zeg maar bij nieuwbouwprojecten of, en daar wordt een goede invulling aan gegeven. En dat kost de gemeente, zeg maar niet dermate grote bedragen dat we daar ernstig rekening mee moeten houden. Dan zijn wij daar zeker voor. Dus wij zijn wel voor, zeg maar, duurzaam omgaan met ons hemelwater, ons grondwater enzovoort. Dus daar zult u ons niet tegenover u vinden, maar met u. Alleen op dit punt dus, hebben wij een hele duidelijke mening.
Goed zo, dank u wel. Samenvattend, CDA, als ik het niet goed zeg, dan gaat u voor de duurzame basisvariant. Oké, goed. VVD.
Voorzitter, allereerst, duurzaam is geen toverwoord. Nieuwe regelgeving en het invullen van de zorgplicht is er mede verantwoordelijk voor dat het rioleringsplan in deze vorm ter kaderstelling aan ons is voorgelegd. De VVD is content met de wijze waarop een en ander tot stand is gekomen en ook de onderlinge relatie tussen de diverse documenten, waaronder de watervisie. De VVD heeft echter de volgende vragen. Zijn er andere redenen om voor het scenario duurzaam te kiezen, anders dan diegenen die genoemd zijn op bladzijde 3 van 10 van het voorstel aan de Raad? De voorliggende notitie bevat elementen uit het rapport en elementen uit het, van het bureau Arcades kan inzichtelijk gemaakt worden welk gedeelte van Arcades afkomstig is en welk gedeelte bij ons afkomstig is. De basisvariant is wat ons betreft onvoldoende uitgewerkt. Het CDA gaf ook al aan, er wachten ons moeilijke financiële tijden. Dit betracht voorzichtigheid en nauwlettendheid bij het uitgeven van gelden in de periode 2010-2014. De VVD heeft een bijzonder sterke voorkeur voor een sobere variant en ziet graag de basisvariant verder uitgewerkt. Kunt u aangeven op welke wijze en welke aanbeveling uit het rapport van de Rekenkamercommissie, alle regen komt van boven, voortvarend zijn opgepakt? In de raadsbrief van 20 augustus worden de raadsleden geïnformeerd over het gekozen ambitieniveau. De raad heeft volgens mij nog niets gekozen. Ten aanzien van het kostendekkingsplan, in hoeverre is er sprake van een richtinggevend dan wel een benaderd plan? Ten aanzien van het basisreguleringsplan is gecontroleerd of het BRP strookt met het GRP. De VVD is verguld dat een oplossing voor de personele uitvoering van het een en ander is gevonden binnen de huidige formatie. Dit ligt volledig in lijn met de argumenten die de VVD ten aanzien van de formatie in het verleden heeft aangedragen. Overigens snijdt de opmerking van de heer Kasper zeker hout, die eerder heeft gemaakt. Kunt u mij aangeven waarom het daadkrachtiger zou werken als de bevoegdheid tot het verstrekken van opdrachten gedelegeerd zou worden aan het college? Over welke mate van detailniveau spreken wij indien de VVD akkoord zou gaan met deze mate van delegatie? En ook op welke wijze wordt de raad geïnformeerd? Voorzitter, de VVD hecht er waarde aan om zich niet met de uitvoering bezig te houden. Echter op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van beleid, is de VVD van mening dat dit niet in gedelegeerde vorm kan. Dus wat betreft het verstrekken van opdrachten met een uitvoerend karakter is de VVD schijnbaar akkoord. Maar als het aankomt op opdrachten waar beleidskeuzes in gemaakt moeten worden of een groot budget mee gemoeid is, dan wil de VVD graag zien dat deze eerst de raad passeren. Wellicht dat er op basis van de matrix al mogelijkheden zijn die op voorhand aangewezen kunnen worden. Welke ambities moeten er losgelaten worden op het moment dat wij niet in zouden stemmen met een verhoging van de heffing? En welke herpositionering van kosten brengt dit met zich mee? Voorzitter, ten aanzien van de financiële consequenties is er wellicht een mogelijk inkoopvoordeel. En kunnen we deze verdisconcieren in de heffing? Ik wil ook graag opmerken dat de beschouwde periode 60 jaar bedraagt. En waarom is de kostendekkende periode 30 jaar? Om een uitspraak te kunnen doen in zaken de activering van de kosten voor vervanging en groot onderhoud, ziet de VVD graag eerst een uitgebreide reactie van het college tegemoet. Het is voor mensen prettiger als kosten niet fluctueren. De VVD begrijpt een tariefsegalisatie, maar wil wel graag zekerstellen dat niet alle reserveringen ten behoeve van nog niet uitgevoerde maatregelen naar het nieuw in te stellen egalisatiereserve worden overgeheveld. Wat moet en wat kan eventueel naar de algemene reserve? Voorzitter, de gemeente heeft reeds de zorgplicht betreffende het hemel- en grondwater. Dit brengt, aldus het college, vanzelfsprekend hogere lasten met zich mee. 200.000 tot 400.000 euro per jaar. De heer Kaspers refereerde daarnet ook al aan. Waarom wordt er dan niet gekozen voor een sobere aanpak? Hoe is het mogelijk dat investeringen met een korte afschrijvingstermijn ineens vervangen kunnen worden door investeringen met een lange afschrijvingstermijn? Voorzitter, er wordt gesproken over het afkoppelen van hemelwater door particulieren. De in te voeren heffing kan gesplitst worden aan de hand van een kostentoedelingsmethode, waarbij particulieren die hemelwater afkoppelen een lager percentage betalen dan particulieren die hun hemelwater niet afkoppelen. Er dient geen misverstand over te bestaan dat de VVD primair geen voorstander is van het afkoppelen van hemelwater door particulieren, indien zij hier schade van kunnen ondervinden. Er komen grote hoeveelheden water vrij die om en nabij de woning van particulieren in de grond terechtkomen. Dit kan gevolgen hebben voor de staat van de woning bij het betreffende perceel. Het is in de ogen van de VVD niet wenselijk dat een inwoner hiermee geconfronteerd wordt. Overigens, als de grond verdroogt, zou dat ook risico's met zich mee kunnen brengen.
Maar grondwater ligt 20 meter diep, Kevin.
Niet altijd. De VVD wil graag weten welke mogelijkheden En welke, ja, welke mogelijkheden er zijn om te stimuleren dat ja, particulieren toch zouden besluiten om het hemelwater af te koppelen. En ook hoe men dreigt particulieren te kunnen compenseren als zij schade zouden kunnen ondervinden. Op welke wijze dient de portefeuillehouder bijvoorbeeld woningcoöperaties te stimuleren hun woningen af te koppelen? Bij deze gebruikers zijn kosten en baten anders verdeeld. Ten slotte nog een paar financiële vragen. Op bladzijde 77 van het rapport staat een bedrag van €242.800 ter voorkoming van potentieel wateroverlast. Waarop is dit cijfer gebaseerd? Als mede het cijfer van 2,5 miljoen. In de exploitatielasten is een bedrag van €25.000 ten behoeve van databasebeheer opgenomen. Waaruit bestaat dit bedrag precies? Voorzitter, graag vernemen wij de reactie van de wethouder, alvorens wij andere uitleg kunnen geven.
Dank u wel. D66, welkom.
Dank u wel, voorzitter.
Ik ben enigszins verlaat vanwege andere verplichtingen in verband met het gemeente Renkum. Over het gemeentelijke rioleringsplan het volgende. Ik zal het proberen het kort te houden en op hoofdlijnen enig commentaar te geven. Het zijn keurige voorstellen, in detail uitgewerkt. Het geldt voor de periode 2010 tot 2014. Het betreft in samenhang rioolwater, hemelwater en grondwater conform geldig landelijk beleid. De documenten stralen uit dat er andere overheden uitgebreid zijn geconsulteerd. Rijkswaterstaat, de provincie, twee waterschappen. Er is gekozen voor de duurzame benadering, niet voor de goedkope, niet voor de duurzaam plus variant. Dat was dus de bandbreedte voor de keuzes. De duurzame aanpak is, als ik dat kort samenvat, is eigenlijk voor gewone tuinen. En dat is dan de favoriete aanpak. Jammer genoeg leven we momenteel niet in gewone tuinen. De goedkope variant moeten we toch echt gekwantificeerd zien voordat we tot een besluit kunnen komen. Het was toch ook redelijk geweest, de wethouder en het college hebben toch ook alle verwikkelingen meegemaakt rond de opstelling van de begroting. Waarom is daar geen prijs voor doorgerekend? Dat ligt allemaal klaar. De berekening van de rioolheffing gaat uit van wel 21 uitgangspunten, alle genoemd. Kortom, verhogingen en pieken en dalen in kosten en investeringen zijn in beeld gebracht tot zover als 2069. En dat is toch wel aansprekend voor uw gevoel van humor. Voor onze kleinkinderen is dat dus allemaal bestemd. Verdere differentiatie van kosten voor afval, hemel en grondwater jagen wij toe. Keurig uitgelijnd. Vooral vooralsnog wordt er maar één heffing voorgesteld. Ook dat jagen wij toe voor toepassing in de komende periode. De documentatie is dusdanig dat we altijd kunnen terugvallen op dit voorstel in geval van onduidelijkheid en bijstelling. Maar de grondconclusie is van de drie genoemde varianten wensen wij de goedkoopste alsnog na de begroot voordat we met elkaar gaan besluiten. Dank u wel.
Meneer de voorzitter, mag ik D66 een vraag stellen? Kaspers. Als er een partij is die het woord duurzaamheid heeft uitgevonden, is dat D66 wel. Ik herinner me de Oosterschelde debat en wat iets meer zei. Het verbaast mij ten ene maal dat u niet als vertrekpunt neemt. Het duurzaam is ons uitgangspunt. Kunt u overtuigen van een ander scenario, is dat bespreekbaar, maar de duurzaamheid is volgens mij zit in de aderen van D66. Ik sta stom verbaasd over uw betoog.
Ja,
dat zijn geld kost. Dat mag duurzaamheid niet.
Dank u zeer, meneer Kaspers. Maar nogmaals, als we nou een bandbreedte in beeld gebracht zien, die in redelijkheid moet bijdragen tot besluitvorming, dan willen we bij ieder, toch tenminste voor twee van die varianten, met name de goedkoopste variant en de duurzame variant, willen we graag een prijs zien. En dat is toch niet te veel gevraagd, zou ik zeggen. En dat is in redelijkheid wat we in deze economisch moeilijke tijden, want De overheid verleidt ons eigenlijk om mee te gaan met dit mooie voorstel. Alsof er niks aan de hand is. Dat is namelijk wat voor ligt. Dus we willen graag tenminste twee prijzen zien. En voor het overige is duurzaamheid denk ik een algemeen begrip wat door alle partijen ook wel gedragen worden. Maar we moeten ook op de centjes letten, meneer Kaspers.
Maar sinds 43 jaar dat D66 bestaat, hebben we de duurzaamheid als richtsnoer gehanteerd bij alle debatten. Dus wat dat betreft valt u, wat mij betreft, van uw geloof.
Bij interruptie, voorzitter. Meneer Kaspers. Ja, dankjewel. Meneer Kaspers, ik verwonder me toch een beetje over uitspraken. U gaat dus kennelijk gewoon mee met het idee dat als ergens boven een kolom duurzaam staat, dat het dan ook duurzaam is. Ik meen en dat ik aangetoond heb dat dit toch wel enige nadere toelichting behoeft om wanneer je iets duurzaam kunt noemen.
Dat had alleen op uw detail wat betreft de hemelwaterberging, oftewel de afkoppeling betrekking, niet op het integrale plan. Dat is maar een verschil hoor, qua 21 punten dacht ik.
Voorzitter, bij interruptie. Dus op bladzijde 29 van het rapport, ik weet nooit of het nou Arcades is of de gemeente, de letterlijke tekst, maar pagina 29, daar wordt dat scenario basis, daar wordt een tekst gehanteerd, dat je nauwelijks kunt geloven dat het door het college serieus is genomen. Ik heb die tekst in het verleden vaak meegemaakt als we iets niet wilden, dan we wilden ook iets niet uitwerken, dan gebruikten we dit soort teksten. Die rangschik ik altijd onder categorie, als de hemel naar beneden komt zijn we allemaal dood. Ik vind het basisscenario voldoet aan de regelgeving. En dat moeten we niet doen alsof we allemaal verschrikkelijke dingen doen. Het voldoet aan de regelgeving. En het is een hele normale eis. Ik steun D66 volstrekt, dat ze zeggen, dat is ook onze visie. Geef nou precies aan wat je binnen dat scenario doet en wat daarvan de kosten zijn. En laat ons wel wezen, we praten over de periode 2010-2014. Met de financiële tegenwind die we krijgen, waar we op rein zullen moeten blijven. Daar gaat het om. Welke beslissing we moeten nemen voor die periode. We hoeven geen beslissing te nemen voor de eeuwigheid. Maar wel voor die periode. En ik kan u nu voorspellen, voorzitter, dat we de volgende week, als we praten over dat groenbeleid, dan hebben we het weer over die dilemma's. Enerzijds kosten, anderzijds duurzaam. Krijgen we dezelfde exercitie. En er zal één keer zal er heel helder moeten worden wie de financiën van deze gemeente serieus neemt. En wie alleen maar lippendienst bewijst. En dan allemaal ook nog verwijt. Dat ze de term duurzaamheid die ze 43 jaar gehanteerd hebben in de steek laten.
Voorzitter, ik heb me niet tot de Partij van de Heer Schoevaars gewend. Ik heb alleen het woord duurzaamheid gebruikt om aan te geven dat het, laat ik zeggen, een redelijk consistente keuze is geweest aan de kant van D66. Bovendien, ik heb het woord consistent gebruikt naar aanleiding van door de Raad vastgestelde watervisie. Dat noem ik consistent. Daar hoort het woord duurzaamheid thuis. Daar hoort het element water in de ontwikkeling van deze gemeente die plaats te krijgen die gehad heeft. En dat siert de groene gemeente om dat ook te respecteren. En niet alleen centen.
Ik kan me ook niet voorstellen dat u het woord tot de heer Schoevaars wende, want de spreker over dit onderwerp was niet de heer Schoevaars. De wethouder graag.
Voorzitter, ik stel voor dat ik op een aantal hoofdlijnen, zoals door de commissieleden naar voren gebracht, nu reageer. U bent er wel vaker van mij gewend dat ik op een aantal detailvragen, er zijn er nogal wat gesteld, althans, ik bedoel daar verder niks mee, meneer Van Gaarlijk, als ik het woord detail gebruik, maar ook dat ik op dat soort vragen, want u heeft er met name veel gesteld, via een memorie van antwoord uw raad verder informeer. Dat lijkt me goed. En in die memorie van antwoord.
Volgens mij doet hij
het weer. Ja, hij doet het weer. Ga je gang.
Ja, voorzitter. En laat ik ook toezeggen dat ik in die memorie van antwoord ook een wat nadere beschouwing geef met betrekking tot de uitwerking van dat basisprincipe. Ik wil daar wel de volgende opmerking bij maken en dat komt misschien in mijn beantwoording ook verderop nog wel terug. Dat het college nadrukkelijk gekozen heeft voor ook op de watervisie inderdaad meneer Kaspers gebaseerde principe van het duurzame scenario. Dat we daar uitdrukkelijk voor gekozen hebben, ook voorzitter, omdat wij van mening zijn dat goedkoop soms duurkoop kan zijn. Dat het van belang is, en ik kom daar zo dadelijk nog op terug, om in controle te blijven voor dat duurzame principe te kiezen. U weet van dit college dat we werkelijk op de kleintjes leggen. We kunnen de centen inderdaad, dat is de laatste tijd gebleken en zo zitten wij daar ook in, maar één keer uitgeven. Dus ook als we duurzaam doen, dan moeten we het nog zo zuinig mogelijk doen. Maar duurzaam betekent wat ons betreft, en ik wil dat in die memorie van antwoord nog wel nader onderbouwen, juist dat je met het oog op hogere kosten in de toekomst of hogere onverwachte kosten kiest voor dat middenscenario. Daarom hebben we meneer Harbrink en ook in de richting van de fractie van GroenLinks ook vanwege die financiën niet willen kiezen voor het plusscenario. We hebben gekozen voor een scenario waarvan de kosten, maar dat is ook al eerder betogen bij de begrotingsbehandeling, dat zal ook blijken bij de vaststelling van de heffingen eind dit jaar, waarvan de kosten minder stijgen dan dat aanvankelijk het geval was op grond van het GRP wat nu nog vigeert. Voorzitter, het doet me goed dat de fractie gemeentebelangen zich achter het beleid zoals beschreven kan scharen. En dat geldt in feite ook voor de fractie van de PvdA. Ik wil met alle plezier voor u nagaan, meneer Kaspers, hoe en wat met betrekking tot die halve FTE. Wij hebben gemeend, en daar worden we ook vaak door deze raad op gewezen, en ik heb als portefeuillehouder daar ook op aangedrongen. Ik heb gezegd, dat mag dan. En dat is ook van belang in verband met die vele taken die de gemeente inmiddels op het gebied van water heeft. Betekenen dat we extra formatie nodig hebben, maar dan betekent dat nog niet dat we daar ook extra budget voor de raad aanvragen of dat we daar extra budget voor beschikbaar stellen. Dus is een van die voorbeelden waar we zeggen dat we going concern die halve FTE binnen het P-budget vinden. Ik dacht dat uw raad dat op prijs zou stellen. U moet mij niet vragen hoe. Degene die in deze gemeente namens het college verantwoordelijk is voor het personeel dat geregeld heeft. Maar ik wil het hem wel vragen en misschien krijg ik daar dan een eenduidig antwoord over. Maar neemt u van mij aan, we gaan er geen extra kosten voor maken en we gaan het toch doen. En ik dacht dat uw raad juist een dergelijke aanpak op prijs zou stellen. En dat heb ik eigenlijk ook wel gehoord. Voorzitter, nog even de vraag van de heer Kaspers op pagina 5 met betrekking tot de geactiveerde investeringen en de vervangingsinvesteringen. Dat zal ik later beantwoorden in die memorie van antwoord. Tot nog toe was er sprake van een retributie en dat was het rioolrecht. Waar we nu naartoe gaan is naar een rioolheffing. Dat is eigenlijk een soort van algemene belasting. Maar als u daar nog meer informatie over wilt, dan willen we dat ook wel geven. Maar dat is in het kort waar het op dit moment om gaat. Ja, en dan inderdaad, meneer Kaspers, als het om riolering gaat, dan schrijf je dat af in een periode van 60 jaar. En vandaar dat er geredeneerd wordt richting 2070. Uw vraag met betrekking tot de inflatiepercentages, die zou ik kunnen beantwoorden. U moet zich wel beseffen dat u na deze periode en in 2014 loopt het af, dat er weer een nieuw gemeentelijk rioleringsplan komt. Maar wij hebben ook die doorkijk willen geven, ook die duurzame doorkijk willen geven naar die periode van 60 jaar. Vandaar dat dat op deze manier geformuleerd is. Voor wat betreft de zorgplicht voor grondwater en de kosten die we daarvoor maken en wat daar tegenover staat, bijvoorbeeld dat loket, ook daar kom ik op terug in de memorie van antwoord. Voorzitter, dan de fractie van GroenLinks. De fractie van GroenLinks heeft zich eigenlijk in hoge mate achter de nota geschaard. Zij hebben met name nog gesproken over dat afkoppelen voor particulieren. Nou, daarin kan ik u namens het college toezeggen dat wij het komende jaar daar een apart project van gaan maken. En ik stel me voor, het is weliswaar uitvoering, maar dat we de gedachten die we over dat project zullen hebben, dat we die in ieder geval op commissieniveau ook met de leden van de gemeenteraad bespreken. Het is nadrukkelijk onze bedoeling dat in de richting van de fractie van het CDA om particulieren, zowel als corporaties, de corporatie is er eigenlijk maar één hier, te stimuleren om met afkoppelen aan de slag te gaan. Het is niet de bedoeling om op plaatsen waarvan je zou zeggen van dat moet je daar niet doen, want dat is niet goed voor de kwaliteit van de woonomgeving daar of voor de woning, dat je het daar dan wel doet. Dus we gaan mensen ook bijstaan, we gaan mensen adviseren. En het zou kunnen, dat zeggen we ook al in het stuk, dat we vervolgens de heffing aanpassen voor degene die als particulier gaan afkoppelen. Maar u heeft bij de behandeling van het rekenkamerrapport, u, en daarmee bedoel ik de gemeenteraad, gezegd, het afkoppelen van particulieren moet je stimuleren. Nou, dat is een van de aanbevelingen die we in deze zin overnemen. Of is ook gevraagd, wat heeft u met de aanbevelingen gedaan? Het staat mij bij dat wij u al een keer geïnformeerd hebben over wat we met de aanbevelingen hebben gedaan van uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Ik dacht zelfs bij die raadsbrief waar ook al even over gesproken is, maar dat ga ik even na. Zodat niet het geval is, dan krijgt u alsnog te horen waar dat verwerkt is. Maar neemt u van mij aan dat nog regelmatig de conclusies en aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen met betrekking tot de rapportage alle regen komt van boven, dat we die gebruiken. Ik zou zelfs zeggen, dat hangt boven mijn bureau en daar zijn we voortdurend mee bezig. Ja, meneer Van Silvoud, en dan blijven we, denk ik, van mening verschillen met betrekking tot dat afkoppelen hemelwater. En dat heeft uw fractievoorzitter ook al een aantal keren gedaan in zijn beschouwingen. U huldigt een te waarderen standpunt als het om duurzaamheid gaat. U maakt onderscheid in de ecologische, de economische, de financiële-economische en de sociaal-culturele duurzaamheid. Dat is denk ik een heel goed onderscheid om vanuit die invalshoeken te redeneren. En toch durf ik met u de discussie aan dat het niet waar het de verdrogingsbestrijding betreft en niet waar het de grondwatervoorraden betreft van belang is om af te koppelen. Want dat zijn we wel eens. Daar draait het ook niet om. Het gaat er juist om dat we, wanneer we afkoppelen, wanneer particulieren in de toekomst meer gaan afkoppelen, dat we met een veel bescheidener bemeten rioolsysteem toe kunnen. En ik weet nog niet, en ik hoop daar in die memorie van antwoord nog op in te kunnen gaan, ik weet nog niet wat duurder is. In de toekomst een ruimer bemeten rioolsysteem aanleggen in deze gemeente of meer afkoppelen. De wetenschappelijke onderzoeken daarover neigen in het voordeel van mijn gedachten en van de gedachten van het college daarover. Want u moet zich wel beseffen, u moet zich wel realiseren dat wij de komende jaren aan de lat staan waar het vervangen van de riolering betreft. Ja, ga je dat dan doen met misschien nog wel kleinere buizen of ga je dat doen met grotere buizen? Daar komt nog bij. En dat is een belang voor het waterschap. Wij natuurlijk vanuit het feit dat we in die waterketen een rol spelen. Daar komt nog bij dat wij als gemeente met het waterschap ook afspraken hebben over het water wat we richting de rioolzuiveringsinstallatie afvoeren. En hoe dikker dat water is, hoe vuiler dat water is, hoe beter die rioolzuiveringsinstallatie werkt. Dus ook dat is een aspect van ecologische duurzaamheid. Maar goed, voorzitter, ik stel voor dat we daar in het memorie van antwoord nog even op terugkomen. Laat ik in ieder geval helder zijn dat het college het er met name om gaat om zowel onze woningcorporatie als particulieren de komende periode, en ik kom daarvoor bij u terug, te stimuleren om te gaan afkoppelen. Dan ben ik, denk ik, langs de fractie van het CDA wel geweest. Dan kom ik bij een heel veel van die vragen van de fractie van de VVD. Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Ik denk dat ik ze reeds een keer in uw richting namens het college heb beantwoord. Althans, dat we een stand van zaken hebben aangegeven hoe het daarmee staat. Maar dat zoeken we even op en dan krijgt u het alsnog als het niet zo is. Maar we kijken even waar dat geweest is. We doen dat inderdaad, meneer Vergaarlijk, die watertaken, dat lossen we op binnen de huidige informatie. De huidige formatie heb ik al ook in de richting van de PvdA-fractie op gereageerd. Als het om uitvoering gaat, dan is het college opdracht verstrekken. En dan nog denken wij, en dat doen we ook als het om wegen en dat soort zaken gaat, dat we de Raad in ieder geval moeten informeren over wat we aanbesteed hebben en hoe zich dat verhoudt tot de planning. Daar heb ik in mijn actieve informatieplicht al iets over gezegd vanavond. Dus ook daar moet u door het college over geïnformeerd worden. Als het om beleid gaat en als het om grote bedragen gaat, dan is de Raad aan zit. Zonder meer. Dus daar kan ik met u meegaan. Ik denk dat u een goed punt heeft waar u het heeft over het inkoopvoordeel. Daarom is het ook goed dat we dit voor een periode van 4 jaar vaststellen. Het is, voorzitter, van belang om hier te melden dat wij in het kader van de samenwerking met het waterschap en in het kader van de samenwerking met andere gemeenten, het project heet de Toekomst Waterketen Gelderland, dat wij, als we dit gezamenlijk oppakken en hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst, ik zou het niet weten, maar wij zijn daarover in overleg via het platform water van het waterschap Vallei in Eem, dat we enorme inkoopvoordelen kunnen realiseren. Nou, daar is het college op uit. U weet dat we een aantal zaken, met name inspecties, ook al wel eens samen met Wageningen aanbesteed hebben. Dat ligt vanuit de gemeente Wageningen. Het heeft te maken met een aantal management knelpunten al daar. Ligt dat even stil op dit moment, maar wij blijven erop aandringen om juist dat soort zaken met... Wat zegt u? Ja, dat klopt, maar het is niet helemaal zo, omdat wij 2 jaar geleden nog een aantal aanbestedingen samen met Wageningen gedaan hebben. En daarna heeft Wageningen dat weer even afgehouden, maar wij blijven daarop inzetten. En er is nu een kans om dat in het kader van de aanpak van het waterschap nog wat ruimer aan te pakken. Voorzitter, die kosten met betrekking tot die grondwatertaken, daar heb ik het al over gehad. Het afkoppelen van particulieren, waar de heer Van Gaarlijk het over had, en de eventuele schade, dat komt uitgebreid aan de orde in het projectplan wat wij hopen in de loop van het komende jaar vast te stellen met betrekking tot het afkoppelen bij de particulieren. Die corporaties die vinden daar ook een plek in. En uw vraag met betrekking tot de bedragen, de twee bedragen van 25.000 en 242.000, laat ik die ook schriftelijk meenemen in de memorie van antwoord. In feite heeft de heer Minderhout namens de fractie van D66 positief gereageerd op het stuk. En heeft hij toch gezegd, werkt die sobere variant nog maar eens wat verder uit. Ik moet zeggen dat we, dat heb ik ook al aangegeven, dat we dat met alle plezier zullen doen. Ik moet ook denken aan de vertegenwoordigers van D66 in de Tweede Kamer. Die stuk voor stuk betoogd hebben om nu er sprake is van recessie en nu er sprake is van economische knelpunten. Niet klakkeloos door te gaan op de gangbare economische weg. Maar om dan juist te kiezen, we kennen het ook van president Obama, om dan juist te kiezen voor de duurzame alternatieven. We gaan de auto-industrie, heeft hij gezegd, niet de nek omdraaien, maar we gaan het wel duurzamer aanpakken.
Nou toch de wereldpolitiek aan de orde stellen, misschien kan de wethouder dan, misschien gaat iets de portefeuille te buiten, hè? Je weet dat veronderstel ik al voorzichtig. Maar ja, die duurzaamheid van de Amerikaanse president met zijn toespraak die hij gehouden heeft tegen de militairen, is dat we gaan erin en we gaan eruit. Zo, dat is de duurzaamheid die hij nu...
Ja, voorzitter.
Dit gaat te ver.
Ja, voorzitter. Gelukkig ben ik hier niet de wethouder van Defensie, dus ik ga daar maar niet op in. Dat is eigenlijk, voorzitter, want de heer Minderhout eindigde met het feit dat het stuk goed gedocumenteerd is. En wie zou ik zijn om dat niet met hem eens te zijn? En toen heeft de heer Schoefaars het nog even gehad over die sobere en die duurzame variant. En ik heb gezegd dat we daar nog op terugkomen. Dus ik denk dat ik op dit moment aan het eind van mijn beantwoording ben, als ik nog iets vergeten ben, want met name de heer Kaspers heeft heel snel heel veel zaken de revue laten passeren, dan hoor ik het wel. Wij beschikken graag over uw inbreng zoals u die hier gedaan heeft, zodat we dat kunnen meenemen in de memorie van antwoord.
Mag ik constateren, even samenvattend, heel kort, dat in de memorie van antwoord die wij die u ons toegezegd heeft, dat die A voor de raad komt en B dat daarin ook opgenomen is de kwantificering van de goedkope variant.
Ja, voorzitter, dat heeft u juist en u kunt die in elk geval voor eind volgende week tegemoet zien.
Wie van de commissieleden? Dan gaat dit stuk door naar de raad. Met dank aan de wethouder. Punt 6, Treasury Statuut 2009. Even kijken wie de gelukkige zal zijn. Ik begin met CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een heel dik pak papier, nogal erg technisch. Wij denken dat, gezien de kwaliteit van het stuk, dat het een zeer goed stuk is. Alleen, wij vinden het wel erg lastig te lezen en wij zouden toch, en dat geldt ook wel een beetje in het algemeen, er zijn wel vaker opmerkingen over gemaakt, dat dit soort stukken toch eigenlijk niet op de tafel van een raadslid horen. We zouden toch eigenlijk een wat gecomprimeerde stuk met een korte samenvatting, waarin duidelijk de beslispunten voor de raad aangegeven zijn, zou ons toch wel een lief ding waard zijn. Verder hebben wij eigenlijk inhoudelijk weinig opmerking bij dit stuk.
Dank u wel, GroenLinks. Nou mooi, dat had ik niet van u verwacht.
Partij
van de Arbeid.
Er staat ons aan.
Ja, gemeente Blaar.
Om u te pleasen, akkoord voor.
Prima. VVD.
Voorzitter. De VVD dankt de wethouder en ambtelijke organisatie voor het actualiseren van het Treasury Statuut. In de ogen van de VVD is het ook noodzakelijk om dit te borgen. Er moet geborgd worden dat objectieve en transparantwording vooraf en achteraf mogelijk blijft. Het betreft hier het verwerken van wettelijke regelgeving, dus hieraan moeten wij gevolg geven. De VVD heeft echter een paar inhoudelijke vragen. Hoe en op welke wijze vindt voorkoming plaats ten aanzien van het mogelijk krijgen van een EMU-boete die doorberekend kan worden? Is dit een achteraf signalering of wordt dit onderdeel van de processen en werkwijzen? Het wijzigen van de renterisiconorm geeft een beperking, maar tevens borging om situaties zoals we in de media hebben vernomen te voorkomen. Hoeveel denkt de wethouder te kunnen besparen doordat de verantwoording van het kasgeldlimiet en daardoor het beschikken over kortere financieringen met zich meebrengt? Een indicatie volstaat. Ten aanzien van Rudo, één opmerking. Op welke wijze wordt er nu, anders dan de beschreven wijze, geld uitgezet en met welke looptijd? Wat is er verder naast het invoeren van deze punten voor nodig om dit te realiseren? Voorzitter, de VVD zou het fijn vinden als bovenstaande vragen, dus de vragen die ik zojuist heb aangegeven, beantwoord kunnen worden. Dank.
Ja, daarvoor stel ik de vragen natuurlijk. Denk ik ook. D66.
Voorzitter, wij hebben de voorgestelde wijzigingen nageleefd. Het is klippenklaar. We moesten ook nog hier en daar in IJsland denken. Maar gelukkig was daar geen reden tot verder alarm. Dank u wel.
Wethouder. Als ik
ik goed geteld heb, 1 opmerking en 3 vragen.
Ja, dan begin ik toch even met een opmerking mijnerzijds, voorzitter. Uiteraard neem ik namens de stellers van het stuk graag de dank die sommigen van u hebben uitgesproken voor de helderheid van het stuk. Maar ook even richting het CDA. Soms kun je, zeg maar, vrij technische zaken niet anders dan in wat technische bewoordingen stellen. Als je dat in Jip en Janneke taal doet, dan gaat de essentie van het stuk weg.
En
dan
gaat juist
de zorgvuldigheid weg. Maar laat ik u even nog eventjes duidelijk zeggen. U vraagt om... U stelt aan de orde dat u graag een stuk had gezien waar de beslispunten in staan. Nou, in het raadsvoorstel staan heel duidelijk de punten genoemd die op basis van de wetten en regelgeving die verandering heeft ondergaan, anders in het Treasury-statuut zijn opgenomen vergeleken met het huidige Treasury-statuut. U heeft, laat ik zeggen, uw vraag op een presenteerblaadje beantwoord gekregen. Maar ik moet even beginnen, want daar begin ik mee, dat u met allen, en ik zie er is namelijk een omissie in het stuk, in het raadsvoorstel gezegd, is het 1 woord fout. Ik wil u daar toch even op wijzen, dat u heeft het geen van allen ontdekt, maar dat doet er niet toe. Ik heb het zelf vanmiddag wel ontdekt, maar ook pas vanmiddag en niet bij een eerdere versie. Op bladzij 3 van het stuk, bij het tweede bolletje, aandachtsbolletje waar sprake is van het onderdeel wijziging, berekening, rente-risiconorm, staat op de derde regel, mag niet meer bedragen dan 20% van het saldo van de begroting. Als dat eens er even op zich in laat werken, een goede begroting eindigt op 0. En sommige begrotingen, onder andere de begroting van deze gemeente, hebben een klein overschot. Als je slechts kon kijken naar het saldo, 20% van het saldo, waar het bijvoorbeeld over enig 10.000 euro gaat, gaat het over 3 keer niks. En daar moet u dus lezen, maar als u het stuk zelf, het treasury had gelezen, was u er uiteraard al opgekomen, dat hier had moeten staan van het totaal van de begroting en niet van het saldo van de begroting. Nou goed, dat zal uiteraard in het raadsvoorstel, zoals het naar u toegestuurd wordt, worden gewijzigd. En verder is er in de toelichting, ik moet dat ook even voor de formaliteit toezeggen, in de toelichting van het stuk waar de artikelen worden toegelicht, is in de toelichting van artikel 4 lid 2, je moet het maar even opzoeken, 1 zinnetje loopt niet goed en daar zitten een aantal verkeerde woorden in, maar dat zullen wij ook nog eventjes corrigeren, dat is niet het Treasury-instituut zelf, maar de toelichting daarop. Maar ik wil het voor de volledigheid toch hier even gezegd hebben, dat ik niet na de hand het verwijt krijg dat ik een ander stuk bij de raad aanlever dan u hier in de commissie ter behandeling heeft gehad. Want u gaat het ongetwijfeld weer helemaal controleren. Goed, dan de vragen van de VVD. Hoe zit het met die EMU-norm? Krijgt u dan boete achteraf? Ja, dat gaat inderdaad achteraf. Het is niet zo dat je op gemeentelijk niveau kan sturen dat je niet in aanmerking voor een boete komt op basis van die EMU-norm. Daar wordt zeg maar maker op landelijk niveau naar gekeken. De decentrale overheden in casus en gemeente, staat in het stuk beschreven, kunnen verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van die EMU-overschrijding van die norm. Als dat zo is, dan krijgen wij een boete en de minister deelt dat dan ook weer uit en gedeeltelijk wordt het doorgeschoven naar de gemeente. Maar we zouden niet als gemeente kunnen sturen dat Nederland niet een boete krijgt, bij wijze van spreken, of dat Nederland die EMU-norm niet zou overschrijden. Want dan zouden we niet alleen minister van Defensie in ons gelederen moeten hebben, maar wellicht ook nog de minister-president van dit land in onze gelederen moeten hebben. En dat hebben we niet, of helaas niet, maar dat laat ik even aan uw oordeel over. Hoe wordt dat geld uitgezet? Nou, we hebben het op, het staat ook in het stuk overigens, we hebben het op dit moment conform het vigerende treasury-statuut altijd uitgezet. Daar is het treasury-statuut ook voor en we hebben alleen vrij recent vanwege de, zeg maar de perikelen in IJsland die norm aangescherpt en op basis van eigen inzichten gezegd, we doen het alleen bij die, zoals dat heet, AAA-banken. En we laten de ruimte die er is in het Treasury-statuut, die laten we liggen, omdat we toch even het zekere voor het onzekere willen nemen en dan alleen maar naar de hoogste rating, of naar de banken gaan die de hoogste rating hebben. En dan eventjes op het, dat kasgeldlimiet. Dat is niet helemaal, uiteraard zou ik bijna zeggen, niet te kwantificeren hoeveel je zou besparen, maar je moet ze realiseren. Kort, lopend geld is duurder dan langlopend geld. Dat is gewoon de regel. Op het moment dat je kortlopende leningen zou hebben of kortlopende verplichtingen zou hebben, loop je een groot risico. En aangezien die fluctuaties ook groter zijn, kun je, hangt het er heel erg vanaf wat precies de rentevoet is voor die kortlopende leningen.
om enigszins een indicatie te kunnen geven van wat dan de besparing zou kunnen zijn. Dus ik kan er alleen maar in zijn algemeenheid iets over zeggen. Ik kan geen enkele kwantificering doen. En ik durf al te zeggen dat uw vraag in principe gewoon niet te beantwoorden is. Omdat dat erg van de feitelijke rentevoeten afhangt op het moment dat geld aangetrokken wordt.
Dank voor de beantwoording.
Gezien het stilzwijgen hier verder, mag ik aannemen dat dit stuk als sterstuk naar de raad doorgaat. Dank u.
Wethouder, dank u wel. Tarieven voor belastingen, retributies en leges. Wie van u? Niemand? Oh, heer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. Heel kort. Bij de stukken die bij dit onderwerp horen gaat het niet alleen over de tarieven, maar daar is ook bijgelegd de verordening zelf, de legesverordening 2010. Wij hebben op zich geen problemen met gelden die direct gerelateerd zijn aan de tarieven. We hebben wel problemen met de legesverordening, dus we willen in de raadsvergadering eigenlijk die verordening amenderen. Dat voornemen hebben wij heel sterk. En op grond daarvan dus willen wij dit stuk als een discussiestuk in de raad hebben.
Voorzitter, mogen wij dan de CDA-fractie vragen op welk punt men voornemens is te gaan amenderen? Of de andere raadsfracties makkelijker zich daar ook een mening over te gaan vormen op voorhand?
Ja, zoals ik al zei, voorzitter, hebben wij dat voornemen. En het gaat er met name over artikel 4, daar waar sprake is over vrijstellingen. Wij zullen de mogelijkheden van vrijstellingen gaan verruimen. Althans, dat zal het amendement inhoudelijk gaan voorstellen.
Kunt u toch een tipje van de sluier oplichten? Want we hebben nog steeds geen flauw idee wat u ons wil presenteren via een amendement. Als u dat al 10 dagen van tevoren weet, of 2 weken van tevoren, maakt u het voor de collega raadsleden eenvoudiger op uw amendement inhoudelijk en misschien wel positief te reageren als u ons vast meeneemt in uw gedachtegang die u al bij het nu al heeft.
Voorzitter, nogmaals, ik heb gezegd, CDA heeft het voornemen. Wij maken dat duidelijk op die manier dat wij dit stuk niet in een sterstuk in de raad willen hebben. Daar gaan we ons nu om. En u moet me even geduld hebben, want we hebben in de fractie zelf dit nog even nadrukkelijk even aan de orde te stellen, maar het voornemen ligt er wel duidelijk.
Dan stel ik voor dat als sterstuk naar de raad sturen.
Mee eens.
VVD. Ja, voorzitter, heel kort. Het voorstel spoort volstrekt met hetgeen wat bij de begrotingsbehandeling is afgesproken. Ik heb het zeer nauwkeurig nagelezen. Ik vind dat de wethouder en dus de lieden achter een voortreffelijk werk hebben geleverd zoals altijd op dit punt en wat ons betreft van harte instemmen, wat ons betreft ook een sterstuk.
Ik constateer dat de grootst mogelijke meerderheid van deze commissie voorstelt om dit als sterstuk naar de raad te sturen.
Voorzitter, met tegenrecht, maar wij dus niet. Dus we willen gewoon een mogelijkheid hebben om het op de raadsvergadering, om het daar over die verordening het nog te kunnen hebben.
Dat kunt u dan bij de agenda bepalen van de raadsvergadering dan aan de orde stellen. Als u niet toch geen openheid geeft, doet maar bij de agenda van de raad dan.
Voorzitter, dan wil ik de verordening aan geven goed nalezen. Volgens mij, zoals er een fractie is die behoefte heeft om een stuk niet als sterstuk te laten agenderen voor de raad, dat gehonoreerd wordt.
Ik heb van uw opmerking, wordt genotuleerd. We zullen binnen de agendacommissie zullen wij hierover ons beraden of wij op deze manier dit stuk doen of als sterrenstuk waarop u inderdaad dat kan overbreken via uw fractievoorzitter. Maar de overgrote meerderheid, de grootst mogelijke meerderheid van deze commissie is voor het zijn van sterrenstuk. Dan agendapunt 8, verordening rechtspositie wethoudersraad en commissieleden. Wie van u? Ik begin deze keer bij de VVD.
Voorzitter. De VVD spreekt eerst haar waardering uit voor de Griffie die ervoor gezorgd heeft dat hier een helder en duidelijk stuk ligt. De nieuwe verordening zorgt er in de ogen van de VVD voor dat de vergoedingen duidelijk en conform realiteit worden toegepast. Geen dubbele vergoeding of vergoeding op het moment dat men niet meer beschikbaar is. Dit in het geval van aftredende leden. In dit laatste geval zou een maandelijkse afrekening wellicht nog beter zijn. Maar de VVD ziet ook in dat hier wellicht meer administratie mee gepaard gaat dan dat het op deze wijze effect zou hebben. De besparingen die gerealiseerd worden door het op deze wijze organiseren heeft de steun van de VVD. Toch een paar inhoudelijke punten. Ten aanzien van de vergoeding voor computerapparatuur. Daarmee kan de VVD instemmen. Wel zouden wij voor een vorm van organiseren zijn om dat gezamenlijk toch in te kopen. Het is aan een ieder om dit naar eigen inzicht te besteden. Alleen de vraag is, wat zijn de fiscale consequenties hiervan? Mag het ook? De VVD pleit ervoor dat de werkelijke kosten tot een maximum vergoed worden en dat dit bedrag niet zonder meer uitgekeerd wordt. Dus dat je niet zomaar een blanco cheque krijgt van 1800 euro, maar dat je wel, dat als dat niet de werkelijke kosten zijn, dat je niet meer krijgt dan dat je nodig zou hebben. Punt 2, de verhoging van de vergoeding voor leden van commissies in de zin van artikel 25 lid 3. En 4, hiermee is de VVD akkoord en vindt een eerlijke verdeling plaats conform de inzet van mensen en middelen. Ten aanzien van de vergoeding aan mensen die reeds salariering ontvangen en daarnaast een vergoeding, zeer helder en duidelijk. Niet dubbel uitkeren. We merken ook dat digitalisering steeds verder toeneemt. Internet is een belangrijk medium en e-mail is bijna niet meer weg te denken. Het is vreemd. Op zich niet vreemd. Dus het is bijna niet meer weg te denken. Maar dat wordt aan gewerkt.
Gaat u verder?
Even kijken. Wij zijn op zich niet voor het in het leven roepen van een ADSL-vergoeding. Maar we vragen ons wel af waarom staat dat niet opgesomd bij de onderdelen zeg maar, die in de raadsvergoeding verweven zitten. Heeft dat een andere betekenis? Waarom zouden we dat niet doen? Voor dit moment wil ik het hier graag bij laten.
Alleen het laatste verstond ik niet. Welke vergoeding?
Ik had het over een mogelijke ADSL-vergoeding. Daarvan zeg ik, wij zijn niet voor om die vergoeding daarin op te nemen. Maar het zou bij het aangeven van de kosten die betaald worden zeg maar, voor raadsleden, zou dit opgezond kunnen worden. Alleen de vraag is, waarom is daar dan niet voor gekozen?
Dat is duidelijk. D66.
Voorzitter. Wij hebben deze nota ook goed bestudeerd. De vergoedingen die voorgesteld worden zijn flexibel. Het is kennelijk toch forfaitair. Aan het begin van de periode. Het mag niet leiden tot scheve situaties bij aftreden. Dat is ook een heldere zaak. Wat ons wel nogal in discussie bracht, is dat van tijd tot tijd de raadsleden ondersteuning vragen bij ICT van gemeente Renkum. En dat is niet substantieel, maar kan zeer handig zijn. En is eenvoudige ondersteuning die zeer effectief is. En ik lees eigenlijk uit het voorstel dat we dit met elkaar helemaal gaan afschaffen. Dat vind ik toch een verkeerde beweging. En ik zou willen pleiten om met name voor simpele ondersteuning, vragen die opkomen, die maken dat je of even naar het gemeentehuis komt. Ik heb zelfs gevallen meegemaakt dat mensen van de ICT-afdeling naar mijn huis kwamen. Waardoor ik snel uit problemen geholpen werd. Alternatief is...
Dit zegt waarschijnlijk iets over.
Alternatief, ja, maar alternatief is...
Pardon.
Alternatief is dat je naar Arnhem moet, et cetera. Wat betreft e-readers. Het stuk van GroenLinks... daar sluiten wij ons graag bij aan. En tot slot hebben wij, is nog een principieel punt, steunfractieleden voor onze fracties leveren zeker bij onze fractie een daadwerkelijke bijdrage. En wij zouden ook stemfractieleden in aanmerking willen laten komen voor computergerelateerde uitgaven, zoals vermeld in dit document. Dank u wel.
Dank u wel. Celia.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn vooral door de opmerkingen die de heer Van Gulik van de VVD gemaakt heeft, zijn we het helemaal eens. We vinden het een goed stuk. Het is helder en duidelijk. En wij ondersteunen het. Dank u wel.
Van links.
Voorzitter, grote lijn akkoord met het voorstel. Twee kanttekeningen. D66 gaf al even aan dat die fractie voor een vergoeding is voor kosten die verbonden zijn aan het gebruik van computerapparatuur door steunfractieleden die in de commissie deelnemen. Wij zouden graag die toevoeging ook opgenomen willen zien in dit voorstel. Ik zou dus op dat punt het voorstel willen amenderen. Het gaat over toevoeging bij artikel 7 lid 3. En verder, er werd al even gerefereerd aan een stuk van GroenLinks, maar dat is in feite gewoon de bijdrage die we even in de onderlinge afstemming hadden voorbereid. Komt nu pas na D66 aan de beurt, dus ook de VVD zal de bijdrage al bekend voorkomen. Wij willen graag in dit verband even aandacht voor de eerder door D66 heer Verstand gedane oproep om in het raadsperk het gebruik van de e-reader te introduceren. Het lijkt ons goed om hier bij de vaststelling van deze verordening voor raadsleden daar alvast aandacht voor te vragen, zonder dat nu al in deze verordening te willen en te kunnen implementeren. Ik kan wel zeggen dat onze fractie sterk voorstander is van minder papierverbruik, want naar dit soort documenten, het is ontmoedigend om zo'n envelop over te maken. Maar niet minder belangrijk, het is ook een grote verspilling van grondstoffen en postzegels om dit allemaal bij de raadsleden te krijgen. Wij zien goede kansen om de e-reader hier een goed alternatief van te laten worden. En we zijn graag bereid om mee te werken aan een proef om te zien of dat ook inderdaad werkt. Of raadsleden in staat zijn om hier mee te werken. En met name ook om te kijken in hoeverre het nou een besparing oplevert. We hebben begrepen dat er inmiddels vragen door D66 en VVD, dacht ik, hierover gesteld zijn aan de Griffie. En dat de Griffie bezig is om daar antwoorden op te dichten, met name antwoorden op de vraag van wat is er nou eigenlijk duurder, de aanschaf van een e-reader of het gebruik en het verzenden van grote papieren stukken. We zouden graag die antwoorden willen afwachten om vervolgens te bezien in hoeverre er in tezijnde tijd dan aan deze verordening een toevoeging gemaakt zou kunnen worden, waarin ook raadsleden de mogelijkheid worden geboden en daar ook een bepaalde financiële compensatie voor krijgen om gebruik te maken van de e-reader, waarbij ze dan ook aan moeten geven geen gebruik meer te maken van papierpost. Dat even dus alvast als aankondiging voor iets waarvan wij vinden dat het op termijn en wat ons betreft op niet al te lange termijn toegevoegd zou kunnen worden aan deze verordening. En een vraag nogmaals om de artikel 7 lid 3 uit te breiden met een vergoeding ook voor commissieleden, niet raadsleden.
Heer Ruilik, bij interruptie neem ik aan.
Bij interruptie, meer nog even een vraag. Een vergoeding voor steunfractieleden, daar zijn wij niet tegen. We vinden alleen wel dat die... dat het niet zo kan zijn dat een fractie zeg maar voor heel veel steunleden zeg maar zo'n vergoeding heeft, dat die wel beperkt zou moeten zijn.
Het aantal steunfractieleden is ook beperkt.
Ja.
Ja. Oké, Partij van de Arbeid.
Akkoord met het voorstel, één kanttekening. We hebben nu gezien dat de professionals die dubbel betaald worden, dat daar een eind aan gemaakt wordt wat betreft de nieuwe leden. Zou het in het kader van de rechtsgelijkheid niet juister zijn om de bestaande leden die professioneel aanwezig zijn, dus een dubbele vergoeding te krijgen, die in de loop van het jaar 2010 ook uit te faseren?
Daar kan met instellingen afspraken over gemaakt worden. Dus dan heb je in 2011 een gelijke situatie voor alle professionals die deelnemen aan de adviesraden.
Uitfaseren professionals.
Uitfaseren klinkt wel erg negatief. Ik bedoel dat de vergoeding, de dubbele vergoeding, uitfaseert. Niet op
zich uitrangeren.
Faseren, alles nog.
Goed, gemeentebelangen.
Voorzitter, de fractie van de gemeentebelangen kan zich vinden in het voorliggende voorstel. Toch één opmerking. Misschien wordt het komt er een vraag uit voort. En die opmerking heeft betrekking op datgene wat is beschreven over het onderwerp overschrijding budgetten voor de adviesraden. Op uitvoerige wijze wordt aangegeven waardoor die overschrijding nodig is en was. En terecht wordt er voorgesteld om een evaluatiemoment in te bouwen voor de komende raad om op enig moment te bezien of de vergaderfrequentie die nu op 10 ligt van die adviesraden, of die herzien moet worden. Toch, ben ik bovenaan pagina 3, er wordt aangegeven welk aspect in dat evaluatiemoment aan de orde dient te komen. En ik denk dat het de bedoeling is van de opsteller dat het niet het enige aspect is wat dan in die evaluatie wordt meegenomen. Daarom vraag ik daar nu even aandacht voor. Vanzelfsprekend wordt op dat evaluatiemoment aandacht gevraagd voor de mate waarin vanuit de organisatie vragen worden gesteld aan de adviesraden. Maar het lijkt me dat op dat evaluatiemoment dat het ook aan de orde is welke adviezen er actief zijn gegeven door de adviesraden en welke overige werkzaamheden voor de adviesraden van belang zijn. Dus bij die evaluatie lijkt me ook een duidelijke inbreng van die adviesraden vanzelfsprekend. Misschien is mijn opmerking overbodig en wordt het hier bedoeld, maar ik vond het in ieder geval belangrijk om het even te noemen. Overigens is gemeente Belangen nieuwsgierig en kijken met belangstelling uit naar de aangekondigde amendementen ten aanzien van de ondersteuning van de steunfractieleden en andere initiatieven om te komen tot minder papier.
Dank u wel. Nou zit ik even met het volgende probleem. Ik zie dat de portefeuillehouder de burgemeester is. Is er iemand van het college? Dan zult u er genoegen moeten meenemen dat hier op uw vraag een schriftelijke reactie zal komen namens het college door de burgervader. Ja. Dan gaan wij voorbij aan artikel agenda punt 9. Die is uit de agenda verdwenen. Dan de agenda punt 3, de verslaglegging van de vergadering van de commissie bedrijvigheid van 14 oktober. Wie van u? Iemand inhoudelijk, et cetera? Dat zien wij vastgesteld, met dank aan de vaststeller. Ingekomen stukken uit agenda punt 11. Iemand van u? Niemand? Dank. De rondvraag. Ik zie een paar vingers GroenLinks.
Meneer de voorzitter,
namens
GroenLinks en de Partij van de Arbeid zouden wij het college een drietal vragen willen stellen die betrekking hebben op de ontstaande situatie bij Norskus Koch. Rond de zomervakantie zijn we opgeschrikt door het gegeven dat Norskus Koch wilde overgaan tot het ontslaan van, nou zeg, 170 tot 200 werknemers. Op dat moment hebben we geprobeerd achter de schermen te kijken of er actie ondernomen kon worden richting Tweede Kamer, dan wel richting de provincie. Vandaar dat ik straks ook kon inzoomen op het verhaal van de wethouder. We hebben drie vragen waarvan je zou kunnen zeggen, waarom moet je die nu stellen? Als het gaat over het thema werkloosheid en gevolgen. Er zijn toch meer mensen die werkloos zijn geworden, ook in onze gemeente. Ja, dat realiseren we ons. Maar
Van Gelder, Parenko, Noske Stots, neemt een bijzondere positie in onze gemeente en dat al bijna 100 jaar. We praten over ongeveer 200 mensen die op 9 december te horen krijgen dat ze werkloos zullen worden, waarvan de schatting is dat er zo'n 80 uit de gemeente Renkum zullen komen. Los nog even van de impact wat dit zal hebben op de middenstand in het dorp Renkum. Wij hebben 3 vragen, zei ik, en bij elke vraag zal ik uiteindelijk ook het doel nog even formuleren van de vraag. En dat doen we bewust. Dat geeft de ruimte om de vraag breder te interpreteren en daar eventueel ook op te reageren. Dat geeft ook mijn collega's de gelegenheid om met ons mee te denken van wat haalbaar en raadzaam zou kunnen zijn. Vraag 1. Wil het college met de directie van Noske Skor in overleg treden om te onderzoeken of het terrein van Parenko ook voor andere bedrijvigheid gebruikt kan worden? Het doel: mogelijk creëren van nieuw bedrijventerrein of nieuwe werkgelegenheid. Vraag 2. Wil het college mensen binnen de afdeling werk en inkomen vrijspelen om, als dat nodig is en gewenst is, de reïntegratie van Renkumse medewerkers van Parenko bovenop de mogelijkheden van het sociaal plan wat er is te ondersteunen? Je zou kunnen zeggen: doel, alle hens aan dek om te proberen mensen die nu ontslagen worden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen of naar nieuw werk te begeleiden. 3. Is het college bereid om bijvoorbeeld samen met de vrijwilligerscentrale te zoeken naar maatschappelijk relevante vrijwilligersprojecten waar werknemers die op korte termijn geen werk kunnen vinden toch hun kwaliteiten en bijdragen voor de maatschappij kunnen blijven leveren? Doel: voorkom dat mensen verpieteren achter de graniums. Dat waren onze 3 vragen en we hopen eigenlijk dat het college vanavond al een deel van de antwoorden zou kunnen geven. En anders schriftelijk.
Mag ik de vertegenwoordiging van het college verzoeken?
Ja, voorzitter, we zitten hier dan getweeën, omdat natuurlijk ook wel, zeg maar, de vragen van u en van GroenLinks ook onze beide portefeuille betreft. Dus we gaan dat ook eventjes, zeg maar, in onze onderscheidende rol de beantwoording doen. Voor mij dan in eerste instantie uw eerste vraag. Hè, in hoeverre zijn wij bereid om te onderzoeken of er op het terrein van Noorse Skog ook andere bedrijven gevestigd kunnen worden, een soort bedrijventerrein van te maken? Het antwoord daarop is ja. Als u zich herinnert, de structuurvisie staat in de structuurvisie al dat wij op de locatie Noorse Skog ook met name denken aan intensivering van het gebruik van het terrein. Dus wij zijn, laat ik zeggen, op dit moment nog niet concreet in overleg met de directie van Noorse Skog om exact al, zeg maar, daaraan invulling te geven in de zin van welke plekken op het terrein daar eventueel voor in aanmerking zouden komen. Het is ook heel erg afhankelijk van wat er voor besluitvorming gaat plaatsvinden op het hoofdkantoor in Noorwegen. Het is zo dat daar in maart, begin maart, daar door Noorse Skog, door de directie van Noorse Skog in Noorwegen, een aantal besluiten worden genomen over de verschillende locaties die Noorse Skog in de wereld en in Europa heeft. Dat zou ook nog wel consequenties kunnen hebben. Dan weten we ook in principe hoeveel, laat ik zeggen, wat er met Noorse Skog in Renkum gaat gebeuren. Dus we zijn zeker hebben zeker de intentie om alle mogelijkheden die wij hebben om planologisch daar mogelijk te maken. Want u moet zich realiseren, op dit moment heeft het hele terrein van Noorse Skog de bestemming papierproductie. Nou, dat heeft uiteraard kent zijn beperkingen. We zullen zeg maar, middels een ontheffing waarschijnlijk daar mogelijkheden voor moeten creëren om daar gewoon, zeg maar, een bedrijventerrein van te maken. Dat zal een bedrijventerrein moeten die aan, u weet, bedrijventerreinen zijn ingedeeld in verschillende categorieën, naar aanleiding van wat voor soorten industrie daar kunnen plaatsvinden. Er zal dus nu even de gedachte, zoals die op dit moment voorligt, een moment kunnen komen dat we zeggen van, nou, uiteraard in overleg met instemming van de directie, want je kunt niet zomaar een functiewijziging op een terrein van iemand anders doorvoeren, maar in overleg en met instemming van de directie gedeeltes of hele stukken van het terrein een andere bestemming te geven.
geven en niet meer de bestemming papierproductie, maar bijvoorbeeld bedrijventerrein categorie X 1, 2, 3 of 4. Nou, dat moet, daar is nog niet even duidelijk worden wat. En dan is de weg vrij, om het zo even te zeggen, om er ook andere bedrijven toe te kunnen laten. En nogmaals, in de structuurvisie vragen we ook nadrukkelijk aandacht voor het feit dat wat ons betreft de gebruik van het terrein van de Noordse Skog geïntensiveerd kan moeten. En we zijn dus, laat ik zeggen, van harte bereid en hebben ook de intentie om op uw eerste vraag ja te beantwoorden. Ja, we willen daar graag aan meewerken. Ja, we willen graag in goed overleg met de directie ervoor zorgen dat dat terrein ook de bestemming bedrijvigheid houdt en dat daar andere bedrijven zich kunnen vestigen.
Voorzitter, voordat u naar vraag 2 gaat, misschien even een aanvullende vraag. Is daar overleg over geweest met Rijkswaterstaat en met de provincie? Ik heb begrepen dat de provincie veel nadrukkelijker wil gaan kijken naar de reconstructie van bedrijventerreinen. En dat weer meer wil bezien in regio-samenhang. Dus ik kan me voorstellen dat de provincie hier iets van vindt.
Nou, even, de provincie zal ongetwijfeld er iets van vinden. Zo gaat dat natuurlijk meestal. Maar waar u waarschijnlijk op doelt, ik ben niet helemaal 100% expliciet in uw vraagstelling, maar waar u waarschijnlijk op doelt is dat in de provincie en wij ook in de stadsregio, dat er gekeken wordt naar het gebruik van bedrijventerreinen en ook een beetje wat mevrouw Kramer, de minister, probeert uit te dragen, is dat daar niet op allerlei plekken nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, maar dat je kijkt naar hoe bestaande bedrijventerreinen beter, zeg ik nu maar even voor het gemak, gebruikt kunnen worden. Als zich een bedrijf in jouw gemeente zou willen vestigen, dat je niet zegt, nou, we hebben daar nog een stuk braakland, je kunt zich daar vestigen, omdat je eerder probeert te bekijken in hoeverre zo'n bedrijf gevestigd kan worden op bestaande bedrijventerreinen. Dat is een landelijke lijn die uitgezet is, dat is ook een lijn die de provincie heel nadrukkelijk bezig is handen en voeten te geven. En ik neem aan dat u daarop doelt en in dat kader, kijk, als er iets zou gebeuren in dit verband, zullen we ongetwijfeld bij de provincie toch eventjes, aankloppen, althans dingen gaan bespreken. Want het zijn toch nog wel redelijke opgaven hoor, voor een gemeente van ons aanvang. Niet zozeer om planologisch wat dingen te wijzen, want dat is papier, maar om daarna ook daadwerkelijk daaraan invulling te geven. En dan zou bij wijze van spreken een provinciale ondersteuning in wat voor vorm dan ook in het kader van het beleid voor die bedrijventerreinen, denk ik van harte welkom zijn.
Voorzitter.
Gemeentebelangen.
Nou, voorzitter, ik heb duidelijk behoefte om me te mengen in dit vraag- en antwoordspel. Maar ik weet niet of de aard van de rondvraag dat toelaat. Als u zegt ja, dat mag, we maken er een algeheel rondje van, dan wil ik graag een vraag stellen. Maar dan...
We hebben bij het begin van deze commissievergadering uitgebreid hierover gesproken en... Dit laat de rondvraag niet toe. Willen we dat op een andere manier, dan komen we daar een apart agendapunt voor op de agenda zetten. Meneer Van Uytert.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, laat ik, want er zijn eigenlijk twee vragen gesteld waar ik, overigens die laatste vraag, die derde vraag ligt ook wat op het terrein van collega Peek, maar ik wil hem wel graag beantwoorden en daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Want de vraag is eigenlijk van, zijn er mogelijkheden om de vrijwilligerscentrale en ik heb ook wat schriftelijke informatie van u gekregen, ook van de Griffie, en andere maatschappelijk actieve groepen voor een zinvolle maatschappelijke tijdinvulling voor ex-werknemers? Ja, natuurlijk, maar ik vind dat u wel snel gaat, want ik wil er nog niet van uitgaan en dan kom ik ook bij de tweede vraag terecht. Dat het nu ook gelijk gaat om ex-werknemers die op grote afstand van de arbeidsmarkt gaan. Het gaat om mensen die op dit moment werken bij Norske Skog. En die mensen moeten zo snel als mogelijk en daar zoveel mogelijk bij ondersteund van werk naar werk geleid worden. Dat is ook zoals Norske Skog daarin staat hoor op dit moment. Zij hebben, dat kan ik u vertellen, want we hebben al eerder dit najaar ook contacten daarover gehad. Ze hebben een sociaal plan. Wij kennen de precieze inhoud daar ook niet van, maar u mag van mij aannemen dat er vanuit dat sociale plan gesproken wordt over het instellen van een zogenaamd mobiliteitscentrum. Dat is heel vaak het geval in dit soort situaties. En daarvoor hebben zij weer contacten met het UWV. Want voordat onze afdeling WWNI in beeld komt en de wet werk en bijstand komt, is het UWV en het werkplein in beeld. En daar hebben wij ook weer contacten mee. En daar waar nodig zullen wij onze medewerkers, ook voor zover de WWB en de regels voor het werkdeel dat toestaan, zullen wij onze medewerkers beschikbaar stellen. Sterker nog, er zijn contacten tussen degene die daar die mobiliteitsaanpak gaan doen en medewerkers van onze gemeente, consulenten van onze afdeling werk en inkomen. Dus dat speelt en dus het antwoord is in die zin positief. Maar laten we er alsjeblieft voor zorgen, want daar werken ook mensen waar in mijn ogen behoefte aan is op de arbeidsmarkt, dat die mensen zo snel mogelijk elders weer hun plek vinden en hun arbeidszame leven kunnen voortzetten. En of er dan op termijn ook mensen voor een sociaal-culturele aanpak aankomen, dat staat dan te bezien, maar daar wil ik niet van uitgaan.
U hebt uit de vraagstelling denk ik het juiste begrepen. 1. Werk creëren, 2. begeleiden naar werk en 3. als dat niet lukt, dat is ook de potentie natuurlijk van de vragen, om dat alvast voor te bereiden. Want we zitten natuurlijk wel anno 2009, anno 2010 zometeen met een gegeven dat er 80 mensen op straat komen en dus met de vraag of er inderdaad voor alle mensen werk zal zijn, ook gezien het soort werk wat door een aantal ook oudere werknemers met een bepaald opleidingsniveau daar gedaan wordt. Dus vandaar dat ik toch vraag 3 bij u onder de aandacht wil houden en wil benadrukken om daar bijna een voorschot op te nemen. Even aansluitend aan vraag 2. Ik mis even een stukje. En dan moet u me even helpen, want dat is gewoon mijn eigen onduidelijkheid, denk ik. Ik begreep dat u zegt, ja, onze medewerkers zijn beschikbaar, hebben contacten met UWV, dat spreekt voor zich. Maar ook al met het op te richten mobiliteitscentrum en zijn eventueel in staat om daar een bijdrage aan te leveren.
Ja, voor zover de wet werk en bijstand dat toestaat, ja. Die contacten zijn er ook al. Ik heb hier wel wat memootjes liggen waaruit dat blijkt, want we hadden het al eerder geagendeerd in het portefeuillehoudersoverleg wat ik heb op dit terrein.
Goed, dan sluit ik hierbij de rondvraag met dank aan het.
Ja, voorzitter, ik heb een korte vraag, omdat de wethouder toch aanwezig is. Ik hoef alleen maar een antwoord te hebben, ja of nee. Het volgende, het VVD, D66 en CDA hebben een motie ingediend in de raad. Die is ook door deze drie partijen aangenomen in de raad in het kader van de nota lokaal economisch beleid. De wethouder zelf heeft me toen ontraden. Ik hoef alleen maar te weten van de wethouder van voert hij de motie of voert het college de motie uit, ja of nee.
Ik heb al ja geknikt, voorzitter. Dank u wel. Dan sluit ik hierbij de dag af en sluit ik deze vergadering met dank aan uw aller inbreng.